God, the great and mighty God, who formed all things by the power.
Lieve God, de grote en machtige God, die alle dingen heeft geformeerd door de kracht van zijn geest en Jezus Christus heeft gebracht, zijn enige geboren Zoon, die vrijelijk stierf voor ons zondaren, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, om ons weer te verzoenen in deze wonderbare gemeenschap die we weer met God hebben.
As we are taught in the blessed word, that we had fellowship with him.
Zoals ons in het gezegende woord wordt geleerd, dat we gemeenschap met hem hadden voor de grondlegging van de wereld, toen de morgensterren samen zongen en de zonen Gods juichten van vreugde, ver voor de grondlegging van de wereld. Hoe weten we dat het niet dezelfde tijd was dat het lam geslacht werd, dat God toen in zijn oneindige gedachten ons zag juichen en ons verblijden in onze redding door Jezus? En vanavond hebben we slechts een voorproef van die grote goddelijke glorie die geopenbaard zal worden bij zijn tweede komst. Alle ziekten en zorgen zullen voorbij zijn, dan zullen we een lichaam hebben zoals zijn eigen verheerlijk lichaam, want wij zullen hem zien zoals hij is. Als we hier kijken naar onze verschrompelende handen en onze vergrijzende haren en onze gebogen schouders, zijn we ons bewust dat we sterfelijk zijn en op weg zijn naar het stof van waar onze hoofden nu gebogen zijn en waar we uit vandaan komen. Maar Heere God, zo zeker als Gij God zijt, hebt Gij een belofte gegeven dat we weer op zullen staan in de laatste dagen en wij geloven het. Wij staan vanavond plechtig met ons geloof in uw tegenwoordigheid en komen met vrijmoedigheid omdat Jezus ons heeft geboden dat te doen. Niet op iets goeds dat wij gedaan hebben, want wij hebben niets goeds gedaan, maar we komen nederig en belijden dat we deze schat bezitten door zijn genade die ons toebedeeld is. Daarom komen we en vragen of u ons vanavond wil zegenen in het voortbrengen van het woord. Want er staat geschreven dat de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. En laat de mond van God vanavond gesproken worden, laat de woorden uitgaan en mogen het diep in de harten dringen van ons de toehoorders en vervuld worden met uw geest en uw tegenwoordigheid, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Van vandaag en gisteravond, en vandaag hebben we gesproken over het onderwerp, eerst om het aan te voeren waarom wij geen denominatie zijn. En we hebben het tamelijk scherp gesteld waarom we geen denominatie zijn en waarom we niet in denominaties geloven. Omdat we het in de Bijbel vinden dat denominaties nooit door God ingesteld werden, het werd door de duivel ingesteld. En hebben het bewezen door de Bijbel. En hoe er door denominaties dwaling voortgebracht wordt. Nu zeggen we dit tot verbetering en om deze tabernakel in een gemeenschap te brengen rond het gezegende woord van God. Dat onze hoop niet gebouwd is op wat de denominaties zeggen of wat een mens zegt. Het is gebouwd op wat de Heere God heeft gezegd. En dat is de enige manier waarop we terecht gecorrigeerd kunnen worden. En vanmorgen had ik 5, geloof ik, verschillende artikelen die via denominaties zijn uitgekomen, waarover absoluut niet in de Bijbel gesproken wordt, waar de protestantse kerken zich voor neerbuigen. En dezelfde leringen onderwijzen die de oude prostituerende katholieke moederkerk predikt, en het is binnengeslopen in de protestantse kerk, en wij buigen voor dezelfde zaak, wat een strijd is met waar ook in Gods woord. De eerste denominatiekerk, we zochten het vanmiddag op in de geschiedenis van de Nicea-vaders, van de Nicea-kerk. Na de dood van de apostelen kwamen de Nicea-vaders. En zij gingen verscheidene jaren door. 325 jaar kwam tenslotte naar Nicea, Frankrijk, waar ze het grote concilie van Nicea hadden. En daarin brachten zij deze dogma's tot stand die de katholieke kerk nu heeft en die ook overgeleverd is aan de protestanten. En zoals ik al zei in de onderwijzing van vanmorgen, elk van die tijdperken tot en met dat Thessalonica-tijdperk, de 1500 jaren van donkere middeleeuwen, was er niet één keer maar wat hij zei, gij hebt mijn naam nog. En aan deze andere kant, ze waren niet meer in Christus, ze kwamen in een denominatienaam terecht. Katholiek, Luthers, Wesley, Baptist, Presbyteriaan, Pinkster, zo verder. Maar net voor het sluiten van het tijdperk zei hij, ik heb u een open deur gegeven, zie? En dat is het tijdperk waar wij van geloven dat we er nu in zijn. Het tijdperk van de geopende deur tussen de laatste afsluiting van de Laodicea-gemeente. En het is precies 325 jaar tot het concilie van Laodicea. En daar namen zij deze vormen aan, zoals besprenkelen, begieten, en valse dopen, valse heilige geest, al deze andere dingen. Ze namen het aan. En toen Luther dan, die priester was, en uit de katholieke kerk kwam, hij bracht deze dingen met zich mee. En Zwingli kwam daaruit, uit Zwingli kwam Calvijn, uit Calvijn kwam Wesley, zo verder, en ze brachten die dogma's er steeds in mee. En hoe kan God zijn gemeente leiden, terwijl ze wegen volgen die hij hun zelf nooit gegeven heeft om opgeleid te worden? En merk op, in Openbaring 17 vonden we de vrouw, nu deze woorden zijn duidelijk, ze staan in de Bijbel geschreven, dus ik denk dat ik ze kan zeggen. Er stond dat deze vrouw een hoer was. Dat betekent dat ze een slecht bekendstaande vrouw was, dat ze met een man getrouwd behoorde te zijn en overspel met de wereld pleegde. En ze was een moeder der hoeren, daarom had ze dochters. En we hebben dat aardrijkskundig geschilderd. Ben en zelf daar geweest, in de schrift gezien, haar leerstelling en alles gezien. Ik geloof dat de Heer de feiten zo perfect op tafel heeft gelegd, dat dat niets anders kan zijn dan de katholieke kerk. Dat is de enige wijze waarop het kan zijn. En wat werd uit haar geboren? De protestantse kerken. Precies, ja. En zij had in haar hand een beker van de wijn van haar hoerderij. En ze gaf het aan de koningen van de aarde. En ze was de heerser over de gehele aarde, geestelijk gesproken. En zo is het precies. Er is geen ander. Kijk, laat ons. We zouden terug kunnen gaan naar Daniel en het beeld nemen. Kijk naar het beeld, het gouden hoofd, het Babylonische koninkrijk. Koper of zilver, Meden en Persen. Koper, Alexander de Grote enzovoort, het Griekse koninkrijk. Dan de Romeinse keizerrijken, oostelijk en westelijk Rome, de twee voeten. En merk op, in deze 10 koninkrijken, die precies overeenkomen met die 10 horens waar we vanmorgen over spraken, in elk van deze 10 koninkrijken die zouden opkomen, was ijzer vermengd met leem. En het ijzer kwam van de benen, en dat was Rome. En er is een vleugje Roomsgezindheid vermengd in elke natie die onder de hemel is door de katholieke kerk. Zo is het precies. En ze zouden zich nergens vermengen. En ze huwden onder elkaar. De Bijbel zei dat ze dat zouden. En kijk vandaag naar ze. Gaat uw zoon met een katholiek meisje? Wanneer ze gaan trouwen, moeten ze beloven hun kinderen katholiek op te voeden. Ziet u? Andersom. Ziet u? Het is om de macht van de ander te breken. Maar wat is het? De Bijbel beweert dat het hele geval hoererij is. Wat gaat u nou doen? Juist. En hoe de zonden van de mensen bezocht zouden worden. We gingen terug naar Deuteronomium en lieten zien dat een onwettig kind, bastaardkind, zelfs niet in de samenkomst van de Heer kon komen. 14 generaties lang. Dat was onder de wet. En Christus kwam om de wet te vergroten. Hoeveel te meer is het nu? En wat gebeurt er met deze, wat is er vandaag met deze kleine flappermeisjes op straat aan de hand? Deze kleine sigarettenrokende vrouwen, korte broekjes dragende en kortgeknipte flappervrouwen enzovoort? Wat is er mee aan de hand? Het is omdat hun mama zich zo heeft gedragen. Het wordt bezocht, de ongerechtigheid, van de ene generatie op de andere. Dat is het. En wat hebben we gekregen? We zijn tot een punt gekomen, gewoon een opeenhoping van niets anders dan vuile zonde. Dat is de reden waarom God Rusland ginder heeft doen opstaan met een atoombom om haar weg te vagen. Zoals de zondvloed het was toen hij de wolken deed opkomen. Zeker, en de Bijbel zegt dat. Rusland, het atheïstische land, want ze zijn atheïstisch, heeft precies de almachtige God in de kaart gespeeld. Net als koning Nebukadnezar om Israël te vernietigen, omdat ze weigerden met God te wandelen, reist Rusland op om het bloed van de heiligen te wreken, van de katholieke kerk, van het bloed dat ze van de heiligen heeft vergoten. De Bijbel zegt dat. Het zal de hele zaak gaan nemen. Kijk dan hier, als hun moeder een koormeisje was en een grootmoeder, en haar moeder een flappermeisje was, wat is ze dan vandaag? Een rock'n'roll striptease. Wat zullen haar kinderen zijn? En u zegt, doet God dat? Jazeker. God bezoekt de ongerechtigheid van de kinderen, de generatie, zelfs tot 14 generaties. En als Christus het kwam vergroten, laten we zeggen 100 generaties of 500 generaties? Wel, hij zei hen van vroeger, u hebt hen van ouds horen zeggen, gij zult niet doden. Ik zeg, wie kwaad op zijn broeder is, ten onrechte, die heeft al gedood. U hebt ze van ouds horen zeggen, gij zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, reeds overspel heeft gepleegd. Hij maakte het, wat is vergroten, het vele malen groter maken. En als het onder de wet 14 generaties was, hoe lang zal hetzelfde vandaag duren? En jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd en getrouwde mannen hebben geen respect meer voor hun trouwbeloften. Nou, ze nemen vrouwen en leven gewoon overal met hen en net als ordinaire honden. Een hond heeft meer respect en een betere moreel dan sommige mensen het hebben. En ik weet dat dit nogal sterk is, maar het is zo. Waarom? En de kerken gaan gewoon verder en zeggen er niets van. Waarom? Ze gedragen zich precies als hun moeder. De kerken hebben het geërfd, omdat de kerk en deze protestantse kerk kwam uit de katholieke kerk voort. De zonde van de katholieke kerk wordt bezocht aan de protestanten. Zeker ja. Dus de pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is absoluut waar. Nu komen we erachter en in de schrift, we zijn erachter gekomen en ik heb hier vanavond nooit een briefje op tafel gezien. Ik zei, laat me één plaats zien waar God ooit een denominatie voorschreef. Laat me één plaats zien waar God ooit een vrouwelijke prediker ordineerde. Laat me één plaats zien waar God ooit besprenkelen voorschreef. Laat me één plaats zien waar God ooit begieten voorschreef. Laat me één plaats zien waar God iemand ooit heeft laten dopen in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Vind die dingen. En toch doen we het constant. Het is gewoon door de kerk heen. Nu, ik zei, voor u de manier, de reden dat we geen baptist konden zijn, omdat we geloven dat ze gedoopt moeten zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Er is niemand in de Bijbel die ooit op een andere wijze gedoopt werd. Laat me één plaats zien waar één persoon werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik zal mijn handen opsteken en zeggen dat ik een valse profeet ben. En als de Bijbel zegt dat u gedoopt moet worden in de naam van de Heer Jezus Christus, betekent dat u het op die manier moet doen. Paulus gebood hun om overgedoopt te worden. Ongeacht hoe ze ook gedoopt waren, ze moesten opnieuw gedoopt komen worden. Ze waren gedoopt door dezelfde man die Jezus Christus doopte, Johannes de Doper. Hij zei, dat werkt niet meer, u moet opnieuw gedoopt worden. En ze moesten het doen voordat ze de Heilige Geest ontvingen. Het was Gods programma. Misschien ga ik vanavond een beetje dieper dan dat. Waarom? Jezus houdt zijn woord. Gelooft u dat? Nu, haast iedereen van u was hier vanmorgen, maar ik wil daar wat meer op ingaan. Waarom zou Paulus dat bevolen hebben nadat het gedaan was? Paulus zei, zelfs als een engel uit de hemel iets anders zou komen prediken, die zij vervloekt. Nu, u zegt, wij hebben een nieuw licht op. Nee, dat heeft u niet. Daar kwam de duivel bij Eva ook mee aan, met wat nieuw licht. U heeft geen nieuw licht nodig, u moet in het licht wandelen dat God hier al gegeven heeft. Dat is alles. Nu, kijk hier, hoe simpel. Toen ze van de berg der verheerlijking afkwamen, zei Jezus tot zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Eén zei dat u Mozes bent of Elia, een van de profeten. Hij zei, wie zegt gij? Hij zei, Petrus zei, gij zijt Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij, Simon, de zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Ziet u, het komt niet door seminaries, het komt niet door denominaties. Vlees en bloed heeft het niet aan u geopenbaard. Je hebt het nooit geleerd door een theologische school, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Een geestelijke openbaring van wie hij is. Let op, en ik zeg dat gij Petrus zijt, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. En wat u op aarde bindt, zal ik in de hemel binden. Wat u op aarde ontbindt, zal ik in de hemel ontbinden. Nu, hij moest zijn woord houden of hij was God niet. Nu, en toen hij dat deed, een paar dagen later werd hij gekruisigd, stond op, voer op in de hemel en Petrus opende het evangelie op de dag van Pinksteren. Deed hij dat? Zeker deed hij dat. Nu kijk, als hij, ze dreven allen de spot met hen, omdat ze vervuld waren met de geest. Ze werden ketters genoemd, heilige rollers of zo'n soort naam. En ze lachten zelfs en zeiden, deze zijn vol met nieuwe wijn. En Petrus stond op de midden van hen, verhief zijn stem en hij zei, mannenbroeders, hoort mijn stem, luistert naar mijn woorden en hoort mij. Deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, dit is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest en wat hij zou doen op zijn zonen en zijn dochters en zijn dienstmaagden enzovoort in die dag. En toen ze dit begonnen te horen, werden ze in hun hart geprikt, want ze hoorden een man die zijn ABC's niet kende. Toch moesten ze notitie van hem nemen, weten dat hij iets in zich had dat hem in vuur en vlam zette, de Heilige Geest. Hem tegenhouden? Nou, het zou zijn als een vuur proberen uit te blussen op een droog gebouw op een winderige dag. Het zou u niet lukken. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En wat deed hij nu? Ze zeiden, nou, mannen, broeders, wat kunnen we doen om gered te worden? Pas nu op, Petrus, je hebt de sleutels van het koninkrijk, zie? Nu, toen Jezus op de derde dag opstond, had hij niet de sleutels tot het koninkrijk der hemelen. Wist u dat? Hij zei, ik heb de sleutels van de dood en de hel, maar niet van het koninkrijk, omdat die aan Petrus waren gegeven. Nu zei hij, Petrus, wat je ook op aarde ontbindt, zal ik in de hemel ontbinden. Wat je op aarde bindt, zal ik in de hemel binden. Nu staat hij hier met de sleutels om deze gezegende zaak te openen voor de wereld. En hier heeft hij de sleutels in zijn hand. En ze vragen, wat kunnen we doen om gered te worden? Nu, wat de apostel ook zei om te doen, God moet het in de hemel erkennen als hij hem die autoriteit gegeven had. Nu, Petrus zei, bekeert u ieder van u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Klopt dat? En dat is de reden dat de sleutels in de hemel werden omgedraaid voor elke andere naam, elke andere manier, elke andere vorm. Het werd op aarde omgedraaid en in de hemel omgedraaid, anders had Jezus zijn woord niet gehouden aan Petrus. En elke plaats in de Bijbel waar ze daarna gedoopt werden, werden ze gedoopt in de naam van Jezus Christus. En degenen die daarvoor gedoopt waren, moesten opnieuw gedoopt komen worden in de naam van Jezus Christus om de Heilige Geest te krijgen. Dat is de juiste. Het is nog steeds zo. Dus als we de doop in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest onderwijzen, is het valse profetie. Nu, ik wil u niet kwetsen, maar ik moet dit duidelijk maken, zodat deze gemeente het weet. We zijn hier niet als een stelletje ongeletterde mafkezen. Wij weten waar we staan in het woord van God, zie? Wij weten het wel. Ik daag een ieder uit om me één plaats te laten zien waar iemand ooit gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Gaat u nu luisteren naar valse profetie of de waarheid? Doorzoek de schrift. Het is aan u. Laat me zien waar één persoon in de Bijbel, waar een kerk ooit werd ingesteld als een denominatie in de Bijbel. Laat me in de Bijbel zien waar ze ooit een vrouwelijke prediker hebben aangesteld. Laat me in de Bijbel zien waar al deze dingen waar we het over hebben gehad ooit werden ingesteld in de Bijbel. Ze staan er niet. Zeg me één plaats, u gaat naar een denominatie. Nou, toen de methodisten opstonden, predikten ze heiliging. Dat is goed. Maar toen ze dat deden, maakten ze een denominatie en daarmee was het gebeurd. Dat is de reden dat de Bijbel zei, u hebt een naam. U zegt, ik ben een christen. Wel, tot welke denominatie behoort u? U zegt, een methodist. Wel, dan bent u een prostituee. Ik ben een baptist. Prostituee. Pinksteren. Dan bent u een prostituee. U behoort tot die kerk. U zou tot Christus moeten behoren. U hebt geen recht om te zeggen, methodist, baptist. Als je een christen bent, ben je een christen in je hart. Elk van die denominaties kan kinderen voortbrengen. Kinderen van God, dat klopt. Maar als je denkt dat je naar de hemel gaat gewoon omdat je een methodist of baptist bent, ben je fout. En dat is de reden waarom we uit die zaak zijn weggebleven. Waarom kunnen de baptisten het niet zien? Ik vroeg hier een methodist die een proefschrift schreef, niet lang geleden. Hij zei, het enige wat we tegen u hebben, u hangt rond de Pinkstermensen. Ik zei, wie zijn wij? Bij methodisten. Ik zei, nou, ik zal u zeggen wat ik zal doen. Ik kom naar uw stad en u laat de methodisten het sponsoren. Oh, zei, natuurlijk kunnen we dat niet doen. Ik zei, dat is net wat ik dacht. Ik blijf bij de Pinkstermensen omdat de Pinkstermensen het geloven. Dat klopt, zij steunen het. Zij zijn degenen die er voordeel uit halen. Hoeveel hebben onlangs nog dat artikel in Life Magazine gelezen over de Pinkstergemeente? Het is een van de grootste fenomenen in deze tijd. Ze hebben meer bekeerlingen gekregen in één jaar dan alle andere kerken bij elkaar. Waarom? Zelfs in hun dwalingen laat God hen vooruitkomen omdat ze de waarheid geloven en ermee voorwaarts rukken. Dat is de waarheid. Maar wat doen we nu, zie? Dat is de reden dat we geen denominatie zijn. En net zo zeker als Pinksteren een denominatie wordt, en toen heel vroeger, toen de Heilige Geest 40 jaar geleden voor het eerst op de Pinkstergemeente werd uitgestort, en ze met tongen begonnen te spreken, een van de gaven, dat is de minste van de gaven. Dat is de geringste van de gaven, volgens Paulus, is het spreken met tongen. En zodra het viel, oh, zeggen ze, nu hebben we het. En ze hebben een denominatie gemaakt, de Algemene Raad, wat nu de Assemblies of God is. Oh, niemand heeft het, tenzij je met tongen hebt gesproken. En God ging gewoon bij ze weg en liet ze daar zitten. Zeker. Ja, meneer. Toen kwam de eenheid en ontdekte de doop in Jezus' naam. Ze zeiden, oh, wij hebben het. Ze organiseerden zich. Wat hebben ze gedaan? God ging gewoon weg en liet ze daar zitten. Het is voor elk die wil, laat hem komen. Zie, de eenheidsmensen kunnen niet naar de assemblies gaan. De assemblies kunnen niet naar de eenheidsmensen gaan. Ik heb gesproken met enige van de beste mannen die ze hebben. De heren Goss en Dr. Pope en velen. De mannen die grote mannen zijn en de... Ik zat met ze. Ik zei, hoe kunt u dat onderwijzen? Eerste bewijs, als een geleerde. Nou, zeiden broeder Branham, 1, 2 of 3 van hen, waren echt eerlijk, zeiden, wij weten dat dat verkeerd is, maar wat kunnen we doen? Als we er nu iets over zeggen, wel, dan wordt het hele programma verstoord. Zeker, en u zult niet meer de bisschop zijn, of de algemene opziende. Dat zit erachter. Broeder, ik heb liever een kleine zending op de hoek, of predik onder een dennenboom, en de waarheid hebben. Zeker, en weten dat je de waarheid vertelt. De mens wil de waarheid, en u bent verplicht als christen om de waarheid te getuigen. God zal u er verantwoordelijk voor houden. Dan over deze dingen, als u niet gedoopt bent in de naam van Jezus Christus, en u niet deze dingen hebt gedaan, en u niet de Heilige Geest hebt ontvangen, u zegt, oh, ik sprak in tongen. Dat betekent niet dat u de Heilige Geest hebt. Ik heb heksen, tovenaars, demonen en van alles meer in tongen zien spreken. Zeker, zij hebben de Heilige Geest niet, en dat weet u. Drinken bloed uit een mensenschedel en dansen en roepen de duivel aan en spreken in tongen? Zeker, zij hebben de Heilige Geest niet. Dus, omdat u met tongen hebt gesproken, betekent dat niet dat u het hebt. De enige manier waarop u weet dat u het hebt, wanneer uw geest getuigt met zijn geest en de vruchten van de geest u volgen. Liefde, geloof, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Dat is wanneer u weet dat u de Heilige Geest hebt, het getuigt van zichzelf. Nu, als u het probeert te berusten op, omdat u bij de assemblies hoort, of bij de baptisten, of bij de presbyteriaan, ziet u wat u aan het doen bent? U neemt de naam aan van een prostituee. Zo is dat precies. Ga uit die zaak. Kom eruit. Ik bedoel niet uit uw kerk of wat. Doe daarover wat u wilt. Maar kom weg van u te houden aan, oh, ik ben presbyteriaan. Wij geloven niet in de dagen van wonderen. Waarom gelooft u het niet? De Bijbel leert het. Oh, ik behoor tot de Church of Christ. Zij zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Ze zijn valse profeten. Ik kan u laten zien waar Jezus Christus macht gaf aan de gemeente om de zieken te genezen en de doden op te wekken en duivels uit te drijven. Ik daag elk mens uit om mij een schriftplaats in de Bijbel te laten zien waar hij het van de gemeente wegnam. Wat nam het weg? Uw eigen dogma, juist. Niet Gods woord. De Heilige Geest doet dit werk nog steeds, gaat nog steeds zo door en dat zal hij voor altijd blijven doen. Dat is de reden dat we geen denominatie zijn. Hebben we een schijn van godsvrucht en de kracht daarvan verloochend hebbend, keert u van hen af. Wij geloven niet in dat spul. Nu, hoe is dit ooit begonnen? We moeten ons haasten en er zo snel mogelijk nu aan toekomen. Hoe is dit ooit begonnen? We hebben nu genoeg schriftgedeelten hierop geschreven over de Heilige Geest. En nog iets. We deden gisteravond een uitdaging over de volharding van de heiligen. Niet op de manier zoals de baptisten het geloven. Nee, meneer. Ik verschil nogal van mening met de baptisten en hun idee met hun theorie van het Calvinisme. Ik ben het zeker niet eens met de presbyterianen. Ik ben het niet eens met de methodisten met hun manier van de Arminiaanse leer. Ja, meneer. Maar allebei hebben ze een waarheid. Maar u moet het hier terugbrengen waar het de waarheid is. Als u daar op pad gaat, rent u er wild mee. Zeker. De baptisten komen, dopen een paar hier door onderdompeling. En de prediker doopt ze. 9 van de 10 roken sigaretten. Gaan weer terug en staan daar en spelen de hele avond kaarten. Bunken, zwerven rond en oneerlijke zaken. En allemaal vrouwen die hier op straat met korte broekjes rondlopen. En hun haar afknippen. En roken en praten. En breien naaikransjes. En vertellen vieze moppen. Noemt u dat christelijkheid? En denkt u dat u eeuwige zekerheid hebt? U gaat naar de hel zo. U zou zich in de hemel op geen enkele manier kunnen verheugen. Zeker niet. Dat is geen eeuwige zekerheid. Maar wanneer een man wedergeboren wordt uit de Heilige Geest... En u Pinkstermensen, omdat u op en neer sprong, in tongen sprak, het gangpad op en neer rende. Dat betekent niet dat u eeuwige zekerheid hebt. Haal dat nooit in uw hoofd. Nee, meneer, zeker niet. Want u weet dat uw eigen leven getuigenis van u aflegt dat u niet recht voor God staat. Dat klopt. U bent niet in orde. Dat is nog geen eeuwige zekerheid. Maar ik wil u iets vragen. Is er een eeuwige zekerheid? De Bijbel zegt van wel. De Bijbel zei dat onze namen op het boek des levens van het Lam werden gezet voor de wereld ooit begonnen is. Zoals ik vanmorgen zei, ik zeg het nog eens, de man die het liedje schreef, er werd vanavond een nieuwe naam in glorie geschreven en het is de mijne. Mijn gedachte was goed, maar hij was fout, volgens de schrift. Uw naam kwam er niet op de avond dat u gered werd. Uw naam volgens de Bijbel, volgens Openbaring 13, 17 enzovoort, kwam daar al op voor de wereld ooit begonnen was. En Jezus Christus werd geslacht voor de grondlegging van de wereld. Hoe kon God, die oneindig is, hoe kon een oneindig God, die het eind vanaf het begin wist, hoe kon hij ooit toestaan dat er zonde op aarde kwam, als het niet voor een reden was? Om nu even wat dingen te ondersteunen die we gezegd hebben, wat was er eerst, de redder of een zondaar? Redder natuurlijk. Wie is er krachtiger, een redder of zondaar? Als een redder de zonde weg kan nemen, is hij krachtiger. Wel, waarom liet hij zonde in de eerste plaats gebeuren? Om te tonen dat hij een redder was. Wie is er krachtiger, een geneesheer of een ziekte? Een geneesheer. Waarom liet hij dan ziekte komen? Om te laten zien dat hij een geneesheer was. Ik voel me nu religieus. Ja, meneer, oh my, dat zijn zijn eigenschappen. Daarom laat hij problemen komen. Daarom laat hij verdriet komen, om te laten zien dat hij vreugde is, zeker. Daarom hebben we een nacht, om te bewijzen dat er een dag is. Daarom hebben we opvliegendheid, om te laten zien dat er vrede is. Natuurlijk, het is voor en tegen. Oh, hij is wonderbaar. Nu, hoe is het begonnen? We gaan er meteen op in, zo snel we kunnen, zodat ik u niet de hele avond ophoud. Nu, er moet een begin zijn van alle dingen. En ik wil u iets vragen. Nu, dit kan misschien, stop dit gewoon in uw vestzakje. U hoeft dit niet bij de gewone schotel te doen, maar luister hiernaar. Als u een eeuwig schepsel bent, dan hebt u nooit een begin gehad. Of kunt u nooit een einde hebben. Want eeuwig komt van het woord wat geen begin of geen einde heeft. Weet u het nog? Ik zei vanmorgen hoe dat Melchizedek, toen hij Abraham ontmoette, toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen, en de Bijbel zei in Hebreeën 7 dat Levi tienden betaalde aan Melchizedek toen hij in de lendenen van zijn vader Abraham was. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Levi. Dat was vader, grootvader en overgrootvader. En terwijl Levi in de lendenen van zijn overgrootvader was, zegt de Bijbel van hem dat hij tienden betaalde aan Melchizedek. Over eeuw gesproken, tjongejonge. Hij zei nooit dat hij het als schaduwbeeld deed, dat hij het potentieel had gedaan. De Bijbel zei dat hij tienden betaalde. Amen. Dan als wij door het juiste zaad komen, toen Paulus het evangelie predikte, was ik daar. En was u daar. We gaan er zo meteen op in, tot over onze oren. Merk op, dat is wat de schrift voor ons beweert, ging zelf ver terug. Denk eens, Levi, toen Jacob, zijn vader, toen Isaac, zijn vader, toen Abraham, zijn vader, zijn overgrootvader. Toen Levi in de lendenen van zijn overgrootvader zat, betaalde hij tienden aan Melchizedek. Ik wil u vragen, wie is dit Job 27:38, toen hij zei, waar was u toen ik het fundament van de aarde legde? Toen de morgensterren samen zongen en de zonen Gods van vreugde juichten? Wie waren die zonen van God die van vreugde juichten? Jezus vertelde hen dat ik vreugde had met u voor de grondlegging van de wereld. We zijn geen schepsels van tijd, we zijn schepsels van eeuwigheid. Niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekt. En al wat tot mij komt, die zal ik eeuwig leven geven en hem in de laatste dagen doen opstaan. Niemand kan ze uit de hand van mijn vader rukken die ze mij gegeven heeft. Hoe kunt u verloren raken? Ziet u, u bent angstig, u bent bang, u rent rond hier. En dat is een van de beste bewijzen ter wereld dat u nog nergens bent geweest. Dat klopt. Hoe kan God u ooit redden als hij, hoeveel mensen in deze gemeente zouden hun hand opsteken en geloven dat God oneindig is? Weet u wat het woord oneindig betekent? Dat is gewoon volmaakt. Oneindig? U kunt het woord oneindig niet uitleggen. Heeft u ooit uw camera genomen en hem op oneindig ingesteld? Wel, het betekent gewoon van daar af aan. Goed, er is geen manier meer om hem verder scherp te stellen. Wel, dat is wat God is. Hij is oneindig. En als hij oneindig is, kon er geen kevertje zijn, geen vlieg, geen vlo, geen luis, geen meid. Of niet dat er ooit op de aarde was of er ooit zal zijn, maar dat God het kende voor de wereld ooit werd geformeerd. Daar hebt u enigszins een opvatting van oneindig. Wel dan, een oneindige God die u hier redt en weet dat hij u volgende week gaat verliezen of volgende maand of volgend jaar. Nou, hij doet de hele doelstelling teniet. Hij kan u niet verliezen. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven. Kan het niet. U zou niet meer... Hij die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen. Hoe kan hij zondigen als er een zondoffer voor hem is? Hoe kan ik ziek zijn als ik in volkomen gezondheid verkeer? Hoe kan ik blind zijn als ik kan zien? Oh my! Hoe kan ik tegelijkertijd in en uit het gebouw zijn? Hoe kan ik tegelijkertijd dronken en nuchter zijn? Het lukt u niet! En wanneer u gered bent, staat u onder de verzoening en worden uw zonden u niet aangerekend. Zei David niet, zalig is de man die God geen zonde zal toerekenen en zonde aangerekend wordt? God houdt de zonde niet tegen zijn schepsel. Dat is kras, dat is geen magere melk, maar dat is de Bijbel. God zal de zonde niet toerekenen aan de rechtvaardigen. God, door zijn genade, door voorbestemming, niet willend dat iemand verloren zou gaan, maar dat allen tot bekering zouden komen, maar door oneindig te zijn en te weten wie wel en wie niet zou komen, hij kon alles voorbestemmen om zijn wil te werken. Als hij het niet had gedaan, waarom liet hij dan in de eerste plaats de zonde toe? Omdat hij een redder was. Als er nooit een zondaar was geweest, zou hij nooit een redder zijn geweest. De eigenschap wat in hem zat, zou er niet kunnen uitkomen. Hoe werd hij ooit een geneesheer? Hoe werd hij ooit een geneesheer? Omdat hij toestond dat ziekte zou komen, zodat hij zich als geneesheer kon tonen. Hij was een geneesheer. Hoe zou hij dan ooit worden gekend? Hoe kon zijn eigenschap anders werken? Hoe zou hij ooit een geneesheer kunnen zijn als er nooit ziekte was geweest? Hij moest ziekte toestaan. Geen wonder, zei Paulus in Romeinen 8, dwaas. Wie kan de pottenbakker vertellen wat hij eraan moet doen, die toen het leem opstond en zei, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Heeft hij niet de farao voor hetzelfde doel verwekt, dat hij zijn heerlijkheid daar in Egypte zou kunnen tonen? Hij verhardt wie hij wil en rechtvaardigt wie hij wil. Hij is niet hij die wil of hij die loopt, maar het is God die zich ontfermt. Dus had u er niets mee te maken. U hebt er niet één ding mee te maken. Als het genade is, als het een vrije gave is, is er niets dat u eraan kunt doen. God heeft het u gegeven. En dat is de wil van God. Dat is wat God voor u heeft voorbestemd. De Bijbel zei dat we voorbestemd waren tot de zonen van aanneming van zonen Gods voor de grondlegging van de wereld. Toen God het lam dan slachtte in zijn eigen gedachten voor de grondlegging van de wereld, om zijn eigenschappen te bewijzen wat hij was, toen het lam werd geslacht, werden wij met hem geslacht. Toen het bloed van het lam in zijn eigen gedachten daar werd opgevangen voor de grondlegging van de wereld, werden mijn en uw naam toen op het boek geschreven, allemaal in zijn grote gedachten. Hij is oneindig, zo niet. Waarom liet hij het dan toe? Wie is de sterkste? Zoals ik zei, een redder of zondaar? Wie heeft de meeste kracht? Dan moest de sterkere de mindere toelaten. En hij doet het alleen maar voor zijn glorie. Toen hij Lucifer maakte, wist hij dat hij de duivel zou zijn. Hij moest het er laten zijn om te laten zien dat hij de redder was, de Christus. Hij moest het zo laten gebeuren. Nu, zegt de Bijbel niet dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben? Waar bent u dan bang voor? Laat ons dan opstaan en bezig zijn met een hart voor elke strijd. Wees niet stom als dom gedreven vee, gesmeekt en overtuigd moeten worden. En wees een held. Ik hou daarvan. Sta op! Een klein gedichtje dat me vroeger als kind zoveel hielp. Gaat zoiets als dit. Er was een edel Romein in de dagen van de Romeinse keizers, die een laffe sukkel voor het kasteel hoorde zeggen, oh, het is veilig in zo'n dennenboom, niemand die hem kan schudden. O nee, zei de held, ik zal er een manier voor vinden of er een maken. Daar hebt u het, dat klopt. Als deze Bijbel leert dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Het was geen gemakkelijke zaak toen ik die dag uit dit tabernakel stapte en iedereen mij vertelde dat dit gebeuren zou en dat gebeuren zou. Je zou als een fanatiekeling worden beschouwd, in de gevangenis worden gegooid en de hele medische gemeenschap zou tegen je zijn. Maar God zei om het te doen. De Bijbel zei dat hij dat was. En nu brandt er een opwekkingsvuur in elke natie onder hemel. Waarom? Sta ervoor! Hoe pakt u elke dag uw werk aan? Bent u bang voor het werk dat u tegenkomt? Kunt u het werk aan dat voor u ligt? Heeft u een vermoeide en lege geest? Ik heb daar een hekel aan. Of staat u gelijk op voor het werk dat voor u ligt? Of jaagt het steeds angst op? Zo ja, pak dan de volgende aan die u vindt, door te denken dat u het gaat doen. Blijf erbij, zeker. Besluit het in uw hart zoals Daniel. Blijf bij God. Waar is dit allemaal gebeurd? Hoe is het gebeurd? Wat maakt de mensen zo? Waarom staan we zowat op het punt om vernietigd te worden? Broeder Branham, leg me eens uit. Wat brengt u tot de gedachte dat de hele zaak moet worden weggevaagd? Het werd al eens eerder afgeveegd, klopt dat? In de ondergang van de zondvloed. Nu, hier komen er een paar diepe dingen en we zullen zo meteen lezen. Nu wil ik dat u nu met mij opslaat in het boek Genesis bij het derde hoofdstuk. Als u iets ook wilt weten, kan ik u in het boek van Genesis aantonen waar elke secte, elke isme en alles wat we vandaag de dag hebben in Genesis is begonnen. Hoeveel weten dat Genesis het begin betekent? Zeker. We vinden de katholieke kerk in het begin, Babylon, Nimrod, de stichter. We vinden het in het midden van de Bijbel. We vinden het in het laatste van de Bijbel. We vinden vrouwelijke predikers proberen binnen te halen in het begin van de Bijbel, door kleine beeldjes te aanbidden uit wortels gemaakt. Hoeveel hebben Hyslop's twee Babylons gelezen, de geschiedenis? Goed. Kijk maar, in deze geschiedenissen. Ze hadden een vrouw. En dan, weet u nog, zelfs Jacob had de goden van zijn vader gestolen en zijn dochter verborg ze onder haar en nam ze daar in de wildernis mee, wat later het kamp verontreinigde. Goed, laten we hier nu lezen in Genesis. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, heeft God wel gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, opdat u niet sterft. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Zie, achter nieuw licht aan. En dat u als goden zult zijn, goed en kwaad kennend. Ziet u hoe deze kerels vandaag de dag zijn, proberen om van de Bijbel weg te nemen? Wel, is het niet even makkelijk om te begieten of te besprenkelen? Of op deze manier of die manier? Nee, meneer. God heeft een programma vastgelegd en dat is wat we geacht worden te volgen. Dit. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend, en zij merkten dat zij naakt waren. En zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ik wil hier even stoppen. Nu, er moet een begin van alles zijn. U had een begin. Hier is waar ik de hele zaak op wil baseren. Nu, waar we in deze laatste twee samenkomsten over gesproken hebben en tot hier. Nu, vanmorgen gingen we terug en schetsten een drama van in de Bijbel, toen God de aarde aan het maken was, van toen hij de gassen aan het vormen was, en toen werden die gassen calcium en potas en verschillende dingen. Hij was uw lichaam aan het maken. Hij was het gebouw aan het uitzetten, zoals een grote bouwmeester, zoals een aannemer die zijn materiaal aan het klaarzetten was om een woningproject te bouwen. Hij was uw lichaam aan het maken. En hij had het daar liggen. Hij wist precies in zijn gedachten wat er zou gebeuren. Deze hand. God maakte die hand voor hij, terwijl hij de wereld maakte. Maar mijn geest maakte hij voordat er een wereld was. Nu, maar deze hand en dit lichaam maakte hij toen hij de wereld maakte. Want dit lichaam kwam uit de aarde en gaat terug naar de aarde. God maakte dat. Hij legde alles klaar in zijn grote bouwtekening en zijn programma. Nu, toen hij bezig was de aarde te maken, maakte hij de man. En de man zag er niet helemaal naar behoren uit. Nu, we hadden dat vanmorgen, gingen door het verhaal hoe de vader naar beneden kwam en naar zijn zoon keek, gemaakt naar zijn beeld enzovoort. Toen maakte hij hem een vrouw, een hulpe. Nu, vergeet niet dat alle schepselen op aarde, dat Adam ze een naam had gegeven. En hij had het vee en de dieren en alles gemaakt. En vandaag hebben wij chronologen en verschillende grote denkers in de wetenschap geprobeerd, al 6000 jaar, om die ontbrekende schakel te vinden. Waarom dat dierlijk, de mens is dierlijk leven, we weten dat we gemaakt zijn, en een vrouw is slechts een deel van een man, een bijproduct. Een vrouw was niet in de oorspronkelijke schepping. God had opgehouden met scheppen voor jaren en jaren en jaren, totdat hij de vrouw maakte uit een rib uit zijn zijde. Adam had de hele schepping namen gegeven, alles meer, maar hij was niet niets voor hemzelf. Dus maakte hij hem een hulpe, nam een rib van zijn zijde, dichtte de opening en maakte een hulpe voor hem. En de man in zijn geest was zowel man als vrouw. En een vrouw is gewoon een deel van een man. En wanneer een man zichzelf een vrouw neemt, en als ze correct zijn vrouw is, een door God gegeven vrouw, dan zal ze alleen voor hem zijn als deel van hem. Dat is de reden dat je zoveel mis hebt lopen in het huwelijk. Het is omdat je ergens een meisje met mooie bruine ogen of blauwe ogen ziet of zoiets, en een mooie figuur, en je voor haar valt. De eerste keer dat ze haar eerste baby krijgt, vallen de tanden eruit en ze wordt rimpelig en oud en dan wil je haar eruit schoppen. En sommige van jullie vrouwen vinden een of andere kleine jongen met zijn haar glad gestreken en zijn moeders vetpot er half op gedumpt en gekruld en het valt er allemaal uit. Ik weet dat uit ervaring. Maar wat gebeurt er? Wat is het? U valt ervoor. U zou als eerste moeten bidden, omdat een vrouw een deel van u is. En als u een vrouw aan uw boezem hebt omhelst en haar als uw vrouw hebt genomen en u ze een indruk op u maakt, we zullen het zo zeggen zodat u het zult begrijpen. En elke andere vrouw tegen die boezem past niet bij die indruk. En God zal u ervoor verantwoordelijk houden. Onthoud u dat maar. U die iemand anders een vrouw mee uitneemt en ik hoorde vandaag van een klein meisje hier in de stad, een arme kleine stakker, ik ken haar, en een gokker die haar dure fijne kleren kocht en zo en probeerde zo bij haar in het gevlei te komen, een rat die zoiets zou doen, kan niet eens als een mens worden beschouwd. Weet u, een hond is niet eens zo laag bij de grond en dan nog noemt u een moederhond een teef. Zij heeft meer moraal dan de helft van de vrouwen van Jeffersonville het hebben. En u noemt een oud moedervarken een zeug en zij is niet, ze heeft heel wat meer moreel dan de vrouwen van deze Verenigde Staten, velen ervan. Dat is precies juist. Nu, ik weet dat dat plat is en ik heb u gezegd dat ik het raak zou slaan en ik wil dat u het weet en dat is waar. Zij allen, vrouwen tegenwoordig, weten niet eens wat moraal is. Zij kwetst mijn geweten niet. Nou, je hebt er geen. Let op. Ja, meneer, wanneer u weet wat goed en kwaad is. Nu, let op. Deze man, toen hij geschapen werd, scheidde God zijn geest. En hij nam een stukje van de man, zijn zijde, en maakte er een vrouw van. En toen nam hij de vrouwelijke, gevoelige geest van de man en maakte er een vrouw van. En hij maakte de man mannelijk, grof. En als u een man ziet die een beetje, u weet wel, manicure of hoe je het ook noemt, voor zijn nagels. En weet u, 4 aan de ene kant en 5 aan de andere. En zijn haar gladjes kampt, zijn mond open te houden en dat soort dingen. Een van deze mietjes. Onthoud maar, zuster, er is iets mis met die vogel, er is iets fout. Kunt hem maar beter in de gaten houden. En als u een vrouw ziet met een sigaret op zij en haar mond en overal aan en zeggen, ik zal je eens zeggen, kerel, hoe het zit. Broeder, kijk uit voor die oude griet, er is iets fout met haar. Een vrouw hoort een vrouw te zijn. En ze hoort zich te kleden als een vrouw. Toen God een man maakte, maakte hij hem het ene en hij maakte een vrouw iets anders. En wanneer God een man kleedt, kleedde hij hem op de ene manier en de vrouw een andere. En de Bijbel zei, het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat aan een man toehoort. En u vrouwen die deze kleine oude broekjes en dingen aantrekken en ze hier buiten dragen, kleine oude, hoe noem je ze, knickerbocker? Hoe noemen ze? Oh, wat is dat voor spul dat ze... Nee, shorts niet. Het is het andere, met lange pijpen erin. Trapperbroeken. En overalls. Spijkerbroeken. Ging binnen, zei, dit is voor de dames. Ik zei, nee, u vergist zich. Dames dragen die dingen niet. Vrouwen misschien, maar dames niet. Dat klopt. De Bijbel zei, het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken en voor een man om een kledingstuk aan te trekken dat aan een vrouw toe behoort. En de man wordt met de dag meer verwijfd en de vrouw wordt meer mannelijk. Wat is er aan de hand? We zullen het over enkele minuten ontdekken. Met de Bijbel. Vrouwen zijn geen vrouwen meer. Ik bedoel niet u christenvrouwen, ik spreek in het algemeen. Ze willen handelen als mannen. Willen hun haar knippen als mannen. Hun hand zo op een bartafel leggen. En God zegen Amerika zingen met een sigaret in hun mondhoek. De straat op gaan, zo wegrijden en geleid de snelweg op. Wij telden, ik wil u iets vertellen. En u vrouwen die auto rijden, luister. Billy Paul en ik op deze laatste campagne door het land, 6 maanden. Ik hield een telling bij van hoeveel incidenten er op de weg waren. En van de 300 overtredingen op de weg, raad eens hoeveel er van vrouwelijke bestuurders waren. Er ontbrak alleen 19 ervan die mannen waren. En 280, of ik geloof dat het dan 281 zou zijn, die vrouwelijke bestuurders waren. Vrouwelijke bestuurders. Nu, ik zeg niet dat er geen goede vrouwelijke bestuurders zijn, maar zij draait maar elke kant op en probeert u haar maar wat kwijt te worden. Laat haar er leuk uitzien, staat daar, doet dat haar omhoog wanneer een agent aankomt. Wel, zou hij zeggen, zeker staat u in het ongelijk. We hebben geen wet. Ze bewezen dat onlangs in een belastingproces, waar ik net doorheen kom. We hebben geen wetten. Was het zo? Geen wonder dat de grote heren van Engeland zeiden, democratie was vol zeil en geen anker. Dat klopt. Op een zeepkist gaan staan, stemmen werven. Democratie is verrot. En zo ook dictators en heel de rest. De hele zaak is verrot. Er is maar één ding voor God om te doen, is de hele zaak vernietigen zoals hij zei dat hij zou doen en opnieuw te beginnen. Kijk nu hoe dicht u bij de komst bent. Nu, toen deze vrouw, hij maakte hem een hulpe en zij zou zijn hulpe zijn. En toen, nu hier, ik heb nog nooit een prediker gehad die het hiermee eens was en ze proberen het op een andere manier te maken, maar het is voor mij nog altijd onlogisch. Ze proberen te zeggen dat Adam en Eva wat appels hadden gegeten. Broeder, als, ik zeg dit nu niet voor de grap, maar ik wil het zeggen voor, als het eten van appels vrouwen doet beseffen dat ze naakt zijn, kunnen we beter weer de appels doorgeven. En u weet dat dat juist is. U weet wel dat het eten van een appel het niet was wat ze deden en deed beseffen dat ze naakt waren? Zeker niet. Het moest seksueel gekomen zijn. Het moest wel. Want ze beseften dat ze naakt waren toen ze deze verboden vrucht genomen hadden. Is een vrouw geen vruchtboom? Bent u niet de vrucht van uw moeder? Dat was de vrucht dat verboden werd om genomen te worden. Nu, hier is iets groots. Nu het dichtste dat de wetenschap ooit is geweest om te weten wat het menselijk wezen was. Ze graven oude beenderen op, ze nemen fossielen en ze nemen hoofden en ze nemen schedels en armen en beenderen en proberen het te laten lijken op een menselijk wezen. En ze weten dat het dichtste wat ze ooit hebben kunnen vinden bij de mens, dichterbij, een chimpansee is. Hij is de dichtstbijzijnde soort bij een menselijk wezen, maar toch heeft het niets met de mens. De hoogste, de laagste vorm van leven dat er is een kikker. De hoogste vorm is de mens. God begon onderaan en maakte het steeds hoger, tot hij het regelrecht naar zijn beeld bracht. Bracht het van de vogels en de beesten en steeds hoger, tot hij tot het beeld van God kwam. Hij maakte de mens naar dat beeld. Dat is de hoogste vorm. De laagste vorm is maar een kikkervisje die in een kikker veranderde enzovoort. Nu, deze ontbrekende schakel, die ze niet kunnen vinden. Kijk naar de schrift nu. U zult het hier niet mee eens zijn, velen van u, maar ik wil dat jullie het gewoon in gedachten houden en er niet bevooroordeeld over bent. Luister. Ik weet dat velen van jullie net hebben geluisterd naar Dr. De Haan. Ik heb zeker, als een man van zijn kaliber en een goede baptistenbroeder, en ik waardeer hem zeker. Hij heeft meer intelligentie en hersens en heeft meer vergeten dan ik ooit zou weten. Omdat hij een dokter in de godgeleerdheid is en hij is een medisch dokter en hij is een dokter in de wetenschap. Hij is een slimme man. Maar hij zegt dat hij, toen de zonen van God zagen dat de dochters van de mensen schoon waren, hij neemt Josephus een standpunt in en zegt dat ze zichzelf in menselijk vlees persten en vrouwen tot zich namen. En er waren reuzen in het land Nod, en ze namen zich vrouwen en leefden met hen. Toen de zonen van God, gevallen engelen, zij namen zich en zagen de dochters van de mensen, en het seksueel verlangen was zo'n grote zaak, en omdat ze zondig waren door de val, persten ze zichzelf in menselijk vlees. Als ze dat doen, bederven ze goddelijke genezing en bederven ze al het andere. Als de duivel kan scheppen, staat hij gelijk aan God. De duivel kan niet scheppen. Ik wil dat u me één plaats laat zien waar de duivel kan scheppen. Hij kan niet scheppen. Hij bederft alleen wat er geschapen is. Hij is geen schepper. Hij is alleen een bederver. Wel dan, wat is er gebeurd? Kijk, hier is mijn versie. Hier is de ontbrekende schakel. Nu, ze hebben een chimpansee, maar je kunt geen chimpansee kruisen met een vrouw en een kind voortbrengen. Je kunt een mens niet kruisen met welk dier dan ook. Het zal zich niet vermengen. U kunt geen enkel dier een bloedtransfusie geven. Toen ik in Afrika was, behandelden ze die arme kleurlingen daar op zo'n manier. Iemand zei tegen me, ze zijn niets anders dan dieren. Ik zei, wat blief? Ze zijn even menselijk als u. Misschien wel nog meer. Laat mij u vertellen, als je zo'n houding hebt, ga je terug tot een dier. Ik zei, die man, al is hij zo zwart als een schoppenaas, of al is hij zo geel als een pompoen, of al is hij zo blauw als indigo, zou hij uw leven kunnen redden door een bloedtransfusie te geven. Maar doe nooit het bloed van een dier in u. Zeker, hij is een mens. Gewoon omdat de ene huid zwart was en de andere bruin en een ander geel en de andere wit, dat heeft er niets mee te maken. De Bijbel zei, God maakte van één bloed alle mensen en dat klopt precies. De plaatsen waar we woonden, dat onze kleuren veranderden, had er niets mee te maken. God maakte van één man alle volken, één bloed, alle volken hetzelfde. De Chinees, de kleurlingman kan niet zeggen nu, de zwarte man kan niet zeggen nu, die Chinees, hij is geel, ik zal niets met hem te maken hebben. Hij is uw broeder. En u blanke man kunt niet zeggen tegen de gele man of de zwarte man, geen van beiden, ik heb niets met u te maken. Hij is uw broeder. Helemaal juist. Merk op, nu hier is wat er gebeurd is. Ik geloof en kan het door de Bijbel ondersteunen dat het de slang is die het gedaan heeft. De slang is die ontbrekende persoon tussen de chimpansee en de mens. Want luister, let hier nu op dat de slang geen reptiel was. Hij was de listigste van alle dieren van het veld. Nu, ik ging vandaag en haalde woordenboeken van overal vandaan om dit woord op te zoeken, wat het woord listig betekende. Het betekent om slim te zijn, om sluw te zijn. En de beste vertaling van het Hebreeuws van maha, betekent een ware kennis hebben van de principes van het leven. Laten we nu hier even naar kijken. Hij is slim, sluw, maar hij wordt de slang genoemd. Maar vergeet niet dat hij het slimste was wat er was en wat het meest op de mens leek. Meer dan al het andere dat er op het veld was. Het dichtst bij een mens. Hij was geen reptiel. De vloek maakte hem een reptiel. En hij was de Bijbel zei dat hij de schoonste was van allemaal. En zelfs de vloek nam niet al zijn schoonheid weg. Nu nog zijn de schitterende kleuren van een slang prachtig, en zijn gratie en zijn scherpzinnigheid. Zelfs de vloek heeft het niet van hem gehaald. Maar weet u nog, God vertelde hem dat zijn benen eraf zouden komen, dat hij op zijn buik zou gaan. En je kunt niet één botje in een slang vinden dat eruit ziet als van een mens. En dat is de reden dat de wetenschap het spoor bijster is. Maar daar is hij. God heeft het voor de ogen van de wijzen en verstandigen verborgen en beloofde het aan de zonen van God te openbaren in de laatste dagen wanneer de zonen van God geopenbaard zouden worden. Wanneer Gods zonen die vreugde hadden al voor de grondlegging van de wereld, wanneer de grote openbaring van de Godheid en dergelijke in de laatste dagen zou komen, zou hij deze dingen door de zonen van God openbaren. U weet dat de schrift dat leert en hier zijn we. Dat is de reden dat God deze dingen voor ons opent. God brengt zijn zonen naar openbaarwording. Hij gaat boven de beperkingen van alle menselijke kennis helemaal in de geestelijke openbaringen en brengt het naar beneden. Hebben we niet onderwezen in deze Bijbel, hier is voor hem die wijsheid heeft, niet wat hij in een of ander seminarie heeft geleerd, maar wat hij op zijn knieën voor God heeft geleerd en wat God behaagde om hem te geven. Zonen van God, openbaar geworden. Hier is de slang. Nu hier is wat de slang was. Ik ga u mijn beschrijving van hem geven. We zijn van een kikker op naar dat gekomen, de polywog, en weer verder en door en zus en zo, tot je uiteindelijk bij de aap terechtkomt, bij de chimpansee, en van de chimpansee. Nu springen we van de chimpansee naar de mens en we vragen ons af, waarom? Wel, de wetenschap zegt, wacht eens, we kunnen de vrouw met de aap kruisen en met de chimpansee, en dan omgekeerd een man kruisen met de chimpansee. Het zal niet lukken. Het met een ander dier kruisen, het zal niet lukken. Bloed zal niet mengen. Neem uw bloed, het is geheel ander bloed, al met al. Er is een soort bloed tussen en ze kunnen het dier niet vinden. Oh, halleluja, ik begin me nu religieus te voelen. Let op. Waarom? God verborg het voor hen. Er zit geen botje in een slang dat op een menselijk bot lijkt. Hij zette de zaak zo ver weg dat het door slimme mensen niet kon worden ontdekt. En ik zal u laten zien waar die slimme mensen vandaan komen, waar hij dus is. Ziet u, hij kan niet daardoor komen. Het moet door openbaring komen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de... Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Geestelijke openbaring. Hoe wist Abel het, dat hij een lam moest offeren in plaats van Kaïn die de vruchten van het veld offerde? Het werd hem geestelijk geopenbaard. U krijgt het niet door seminaries, u krijgt het niet door denominaties, u krijgt het van de hemel. Nu, let op de slang. Deze slang die er het eerst was, laten we hem nu schetsen. Hij is een boom van een kerel. Hij staat tussen de chimpansee en de mens. En de slang... De duivel, Lucifer, wist dat dat het enige bloed was dat zou mengen met dit menselijk bloed. De enige persoon die hij kon gebruiken. Hij kon de chimpansee niet gebruiken, dat bloed zou niet mengen. Hij kon niet andere dingen gebruiken. Hij kon het schaap niet gebruiken, hij kon een paard niet gebruiken, hij kon geen dier gebruiken, hij moest met deze slang werken. Laten we hem nu nemen en zien hoe hij eruit ziet. Hij is een boom van een kerel, prehistorische reus. Dat is waar ze deze grote beenderen van vinden. En ik zal u dit in de Bijbel laten zien. Nu kijk, aandachtig. Goed, deze boom van een kerel, laten we zeggen dat hij 3 meter lang was. Grote, zware schouders. Zag er net als een man uit. En zijn bloed, nadat het zo ver kwam, het ene dier met het andere samenvallen. Dieren kun je kruisen en het bleef hoger bloed krijgen. Hogere vorm van leven. Hogere vorm tot het opklimt naar de sfeer van een mens. Maar de laatste verbinding hier tussen, werd afgesneden. Hoeveelen weten dat de wetenschap de ontbrekende schakel niet kan vinden? Ieder van u weet dat. Waarom? Hier is hij, de slang. Hier was hij, een boom van een kerel. En de duivel komt neer. Nu, hij zegt, ik kan laten inspireren. Nu, wanneer u naar vrouwen kijkt en het gedrag van vrouwen, weet dan dat u gezalfd bent door de duivel en het niet uw eigen vrouw is. Merk op nu, de duivel kwam neer en ging in de slang en hij vond Eva in de hof van Eden naakt. En hij sprak over de vrucht in het midden. Het midden betekent tussen enzovoort. U begrijpt wel in een gemengd gehoor. En hij zei, nu, het is aangenaam. Het is lust voor de ogen. Wat deed hij? Hij begon de liefde te bedrijven met Eva. En hij leefde met haar zoals een echtgenoot. En ze zag dat het aangenaam was, dus ging ze het haar man vertellen. Maar ze was al bevrucht door Satan. En ze bracht haar eerste zoon voort, die Kaïn heette, de zoon van Satan. Nu zegt u, dat klopt niet. Goed, laten we dan kijken of het wel of niet klopt. En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang.
What? The serpent's seed. She had a seed and he had a seed.
Wat? Het zaad van de slang. Zij had een zaad en hij had een zaad. En hij zal u de kop vermorzelen en u zal hem de hiel vermorzelen. En vermorzelen betekent daar een verzoening maken. Nu, daar is uw zaad van de slang. Nu let op, hier komen deze 2 mannen. Nu deze slang, toen hij daar stond, deze grote reus van een kerel, stond daar. Hij was schuldig aan het plegen van overspel met Adams vrouw. Waar ligt de zonde vandaag? Wat maakt de dingen zoals ze vandaag zijn? Nu u kunt toch wel zeker begrijpen waar ik het over heb. En daar was het. En toen hij dat deed, zei God, begon hij te roepen om Eva en Adam. En hij zei, ik was naakt. En hij zei, wie heeft je verteld dat je naakt was? Toen begonnen ze, zoals in het leger, de verantwoordelijkheid af te schuiven. Zei, wel, de vrouw die u me gaf, deed het. Zij was degene die me overhaalde. En zij zei, de slang gaf me een appel. Oké, prediker, kom tot uzelf. Ze zei, de slang verleidde mij. Weet u wat verleiden betekent? Betekent verontreinigd. Dus de duivel gaf haar nooit een appel. De slang heeft mij verleid. En toen kwam de vloek. Hij zei, omdat je naar de slang hebt geluisterd in plaats van naar je man, je nam leven uit de wereld en je smart zal zich vermenigvuldigen en je zwangerschap zal naar uw man uitgaan enzovoort. En omdat je naar je vrouw hebt geluisterd in plaats van naar mij, ik nam je uit het stof, de hoogste soort, terug tot het stof zul je gaan. En slang, omdat je dat hebt gedaan, gaan je benen eraf. Op je buik zul je gaan, alle dagen van je leven, en je zult gehaat worden. En stof zal je eten zijn. Daar heeft u het. Daar is de ontbrekende schakel. Nu, hier komt K in. Laten we naar de natuur van ze kijken. Hier komt K in. Wat is hij? Hij is een sluwe zakenman. Hij bewerkt de velden. Slim, intelligent, religieus, erg religieus. Kijk nu naar zijn eigenschappen. Ga even een paar minuten langer met me mee. Hier komt hij dan. Hij weet dat hij moreel heeft. Hij wil naar de kerk gaan. Hij bouwt zich een kerk, maakt zich een offer, brengt een altaar en zo. Bouwde een altaar, zette zijn bloemen op, zet het veld, de vruchten van het veld, offert het aan God. Zei, alsjeblieft, heer, ik weet dat we appels aten, dat het is wat het veroorzaakte. Sommigen van zijn nakomelingen hebben hetzelfde soort idee. Laat zien waar het vandaan komt. Bracht zijn appels uit het veld, legde die erop, zei, dit zal een verzoening brengen. God zei, het waren geen appels. Maar door geestelijke openbaring wist Abel dat het bloed was. Dus bracht hij een lam, hakte zijn keel door en het stierf. En God zei, dat is juist, dat is wat het deed. Het was bloed. U weet wat voor bloed ik bedoel. Goed, het was bloed wat het deed. Kijk nu, en toen Kain zag dat zijn heilige rollerbroeder voor God werd aangenomen en tekenen en wonderen daar plaatsvonden, werd hij jaloers op hem. Hij zei, we zullen dit gedoe nu meteen stoppen. Kijk naar zijn broeders, kijk naar zijn kinderen, naar vandaag. Nu, ik ben slimmer dan hij, dus werd hij woedend. Waar kwam woede vandaan? Kunt u zeggen dat woede? Hij doodde zijn broer, hij was een moordenaar. Kunt u God een moordenaar noemen? En Adam was de zoon van God. De Bijbel zei dat Adam de zoon van God was. Dat zuivere begin daar ginds. Adam was Gods zoon. En die jaloezie en afgunst en alles kon niet uit die zuivere stroom komen. Het moest door een andere plaats komen. En het kwam door Satan, die een moordenaar was, om mee te beginnen. De Bijbel zei dat hij dat was. Een leugenaar en een moordenaar om mee te beginnen. En daar is het. En hij doodde zijn broer. En dat was een type van de dood van Christus. En dan daaruit, hij wekte dus Seth op om zijn plaats in te nemen, dood, begrafenis en opstanding van Christus. En kijk, toen, hier komen uw reuzen, toen ging Kain naar het land Nod. Als zijn vader een grote reus van een kerel was, hoe zou Kain dan zijn? Zoals zijn papa. En hij ging naar het land Nod en nam een van zijn zussen mee, de enige manier dat hij het kon. Er konden geen andere vrouwen komen dan alleen door Eva. Ze beweerden dat ze 70 zonen en dochters hadden. Als er geen vrouwen waren, de Bijbel vermeldt geen vrouwen als ze geboren zijn, alleen mannen. En als er dan geen andere vrouwen waren dan Eva, toen zij stierf, zou het menselijke ras hebben opgehouden te bestaan. Ze moest dochters hebben gehad en hij moest zijn eigen zus hebben getrouwd. Hij ging naar het land Nod en kreeg zijn vrouw. En toen hij haar daar trouwde, daar is het waar ze die grote reuzen vonden, die gevallen zonen van God waren, die door hun vader de duivel kwamen, door Kain. Daar is uw ontbrekende schakel. En let op het zaad van de slang. Let nu op. Denk eraan, het zaad van de slang is religieus. Kijk nu hoe het zich verder begint te bewegen, voor enkele ogenblikken. Hier gaat het, het zaad van de slang. Wat gebeurde er met hem? Laat me nu even hier iets voorlezen wat ik vanmiddag net heb opgeschreven. Wat kwam er door de lijn van Abel? Luister hier eens naar. Goed, Abel kwam voort. Na Abel kwam Seth. Na Seth kwam Noach. Na Noach kwam Sem. Na Sem kwam Abraham. Na Abraham kwam Isaac. Na Isaac kwam Jacob. Na Jacob kwam Juda. Na Juda kwam David. Na David kwam Christus. Tot de volmaaktheid. Kijk daar hoe de geest van God in Abel woonde. Kijk hoe hij in Seth woonde. Kijk hoe hij in Juda woonde. Kijk hoe hij in David woonde. Kijk naar dezelfde geest die het door dat rechtvaardige zaad uitriep, door de tijd heen. Wat ze ook gedaan hadden, ze waren voorbestemd. Kijk naar Jacob, een smerige, ik zeg dit niet om heiligschennend te zijn, maar Jacob, een kleine bedrieger, hing de hele tijd aan zijn moeders jasje, liep rond als een klein moederskindje. Hield hem voor het lapje, bedroog zijn vader om de zegen te krijgen, maar het was hem gegeven voor de grondlegging van de wereld, jazeker. Ging heen en loog tegen zijn schoonvader en nam wat gespikkelde takken, populierentakken, en deed ze in het water om dit vee te laten schrikken toen ze zwanger waren, om ze gespikkeld vee te laten voortbrengen, zodat hij bedriegen kon en dat vee kon krijgen. God zegende hem daarin. Dat is juist. Wee je degene die iets over Jacob zegt. Weet u wat? Weet u wat de valse profeet zei? Of hij profeteerde goed, Bileam. Hij zei, wie hem zal zegenen zal gezegend zijn, en wie hem vervloekt zal vervloekt zijn. Ik nam u, Jacob, ik vond hem als in een vreemd land. En zoals de adelaar haar nest opwekt, wekte ik hem op en nam hem eruit. Halleluja! Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Kijk hoe dat tot die volmaaktheid komt. De geest werkte erin door tot de volmaaktheid in Christus, door een ieder van de aartsvaders, kwam er regelrecht naartoe. Wat ze ook deden, wat ze ook zeiden, wat ze ook deden, ze waren absoluut het zaad van de rechtvaardigen. En hier, toen de rechtvaardige Abraham, glorie, oh ik voel me gewoon werkelijk goed, toen de rechtvaardige Abraham Melchizedek ontmoette, die God zelf was. Wie was Melchizedek? De koning van Salem, dat de koning van Jeruzalem is. Koning des vredes, hij had geen vader, hij had geen moeder. Hij had nooit een begin van dagen, nog einde van leven. Wie hij ook is, hij leeft nog steeds. Hij werd nooit geboren, hij zal nooit sterven. Hij had vader, nog moeder. Hij had nooit een begin van dagen, nog einde van leven. Vertel me wie het was. De eeuwige God in wat we noemen een... Oh, ik vergeet gewoon wat je dat nou noemt. Theofanie is wat het is. Net als in geen mythe, maar het is gewoon iets gemanifesteerd. Zoals hij bij Abraham kwam in de tent daar, als een engel, en geprofeteerd had. En Sarah vertelde dat ze lachte achter hem enzovoort. Precies hetzelfde. En hier was hij. Hij ontmoette Melchizedek. En groot, overgrootvader Abraham, in het zaad van de rechtvaardige, betaalde tienden aan Melchizedek. En het werd toegewezen aan zijn achterkleinzoon hier verderop, het zaad van de rechtvaardige. Hier komt nu het zaad van de slang. Nu weet u nog, er zal vijandschap zijn, oorlog tussen hen. Het zaad van de slang komt nu, en wat brengt dat voort? Laten we nu de eerste paar jaren nemen. Kijk nu wat er daar gebeurt. We zullen het meteen hier verderop lezen, want ik heb het net opgezocht. Het zaad van de slang heeft Kain voortgebracht. Kain ging naar het land Not, bracht reuzen voort. En toen kwamen ze naar het land van Noach. Het waren slimme, goed opgeleide, intelligente mensen. Klopt dat? Ze waren bouwers, uitvinders, wetenschappers. Niet door het zaad van de rechtvaardige, maar door het zaad van Satan, de slang. Het waren mannen als wetenschappers en bouwers en grote mannen, leraren. De schrift zegt dat. Ze bewerkten koper, ze bewerkten ijzer, ze bewerkten metalen, ze vonden dingen uit. Ze temperden verschillende metalen en bouwden huizen enzovoort. De schrift zegt dat. En ze waren bespotters van het zaad van de vrouw, Noach, de rechtvaardige. Is dat juist? Laten we ze nog wat verder volgen. Dan komen we met ze naar de ark, alles werd vernietigd, kwam in zo'n opeenhoping van zonde en ze namen de heerschappij en de slimsten en intelligent tot God neerkeek. Er waren niet veel meer overgebleven, dus nam hij gewoon Noach en zijn gezin in de ark en liet het water neerregenen en vernietigde de hele zaak. Nam Henoch van tevoren op, is dat juist? Daar was al het zaad, bijna al het zaad, maar hij heeft een doel dat vervuld moet worden. Nu, Noach en zijn zonen die er kwamen, Cham, Sem en Jafet, kwamen door de rechtvaardige lijn. Hoe kwam het zaad ooit over? Het zaad kwam over in de ark, net zoals in het begin, door de vrouw en vrouwen. Zij droegen het zaad van Satan door de ark, net zoals Eva het zaad van Satan droeg om Kain te baren, door de vrouw. U zet die vrouwen op uw podium als predikers en de Bijbel veroordeelt het. Paulus zei, als iemand denkt dat hij een profeet is of zelfs maar geestelijk, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden van de Heere zijn. Maar als hij onwetend is, laat hij maar onwetend zijn. Daarom liep ik hier uit de Baptistenkerk. Broeder Fleeman was hier een tijdje geleden. Ik denk dat hij die avond daar was. Dr. Davis zei, je zult hiervoor staan en deze vrouwen aanstellen als predikers. Ik zei, ik zal het niet doen. Absoluut niet. Hij zei, wel, dan gooi ik je eruit. Ik zei, ik ben uit betere zaken gegooid. Ik zei, dit is het woord van God en het veroordeelt de zaak. En ik kan niet omhoog houden wat God veroordeelt. Nee, meneer. Wie het ook doet, laat zien dat ze valse leraren zijn, valse profeten. De Bijbel zei dat ze dat zouden zijn. Zelfs de uitverkorenen verleiden als het mogelijk zou zijn. Daar heeft u het. Let hier nu op. En daaruit, toen kwam Cham. Cham met zijn vrouw en hun, hij kreeg een vloek op zich gelegd. Van Cham kwam Nimrod, die Babylon heeft gebouwd. Uit Babylon kwam de katholieke kerk, het begin ervan. Kwam verder door Agab. Kwam vanuit Agab naar Judas Iscariot. Kwam daarin terecht de antichrist. En in deze laatste dagen, hier is de geest van de antichrist en de geest van de Christus. De geest van de antichrist die zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. De geest van Christus die zegt, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. De geest van de antichrist zegt, het maakt geen verschil als u gedoopt wordt in Vader, Zoon, Heilige Geest, gegoten bent, besprenkeld, wat het ook is, het betekent hetzelfde. De Bijbel zei dat God onfeilbaar is en hij kan niet veranderen. Wie gaat u dienen? Het ligt aan u. Nu, zegt u, kunnen ze samen wonen? U zei dat daar in die ark, broeder Branham, dat u daar zowel Cham als Seth in had. Dat klopt, klopt precies. Cham was boosaardig. Seth was godsdienstig en rechtvaardig. Goed, laten we Cham volgen. Goed, nu, Cham en Seth zijn er in dezelfde ark. De een rechtvaardig en de ander onrechtvaardig. Er was een kraai en een duif in dezelfde ark. Judas en Jezus waren er in dezelfde gemeente. Er was de antichrist en de Heilige Geest in dezelfde gemeente. En vandaag werken diezelfde geesten, hebben een vorm van godsvrucht, heel religieus, maar hebben een vorm van godsvrucht en verloochenen de kracht ervan, hebben afkeer van deze. De Heilige Geest die zegt, Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Welke kant kies u? De antichrist zegt dat dit maar een geloofsbelijdenisboek is. We zullen de geloofsbelijdenis van de apostelen opzeggen. Ik daag elke prediker uit mij te vertellen waar de apostolische geloofsbelijdenis gevonden wordt in de Bijbel. Ik geloof in God de Vader Almachtig die hemel en aarde maakte, Jezus Christus zijn Zoon. Ik geloof in de Heilige Rooms-Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Waar vindt u dat in de Bijbel? En nog, u herhaalt het in uw grote methodisten- en baptistenkerken. Het is een leer van de duivel en valse profeten onderwijzen het. En ik hoop dat ik uw gevoelens niet kwet, maar ik benadruk dat voor deze tabernakel. U hier in de Branham tabernakel, onthoudt u van zulk gedoe. Alles wat gelooft in de gemeenschap van de heiligen is spiritisme. Er is één middelaar tussen God en de mens, en dat is de mens Jezus Christus. Kan me niet schelen hoeveel Maria's er zijn. Ziet u wat het zaad van de vrouw daar deed? Ziet u hoe het zaad van de vrouw daar werd overgebracht? Kijk vandaag in Amerika. Amerika is het zaad van de duivel. Wat is het? Ze is een vrouwennatie. U hebt gehoord, dit is een vrouwenwereld. Dat klopt, het is een vrouwennatie. Zij geven de toon aan. Ik ben hier niet lang geleden in Zwitserland geweest. De vrouwen zeiden, één kleine heilige geestvrouw zei, weet u, als ik naar Amerika ga, ze zeggen dat de vrouwen vrijheid hebben. Ik zei, laat me u vertellen waar het naartoe leidt. En ik begon het haar te vertellen. Ze zei, oh, goeie genade, daar wil ik niets van. Ik zei, dat is waar het naartoe leidt. Weet u, ze doen de dingen daar niet zoals ze het hier doen. Wat is het? Laat mij u aantonen dat Amerika een vrouw is. Op onze munt staat een beeld van een vrouw. Alles hier is een vrouw. Vertel me, er zijn niet genoeg kroegen in het land die zouden... Je kunt 40 kroegen in deze stad hebben en 3 prostituees van knap uitziende vrouwen die heupwiegend over de straat gaan. Zij zullen meer zielen naar de hel sturen die hen begeren dan alle kroegen die je maar in de stad zou kunnen hebben. Dat is precies juist. Wie is het dan? Het is de vrouw. Wat is zij? Zij is de God van Amerika. Neem een paar van deze oude filmactrices. Ze komen hier en trouwen 4 of 5 keer, leven met 3 of 4 verschillende mannen tegelijkertijd. En sommige van deze tijdschriften brengen het aan het licht en vertellen ervan, neem hier foto's van hen, naakt, en jullie kleine meisjes stellen dat als je voorbeeld. Waarom? Omdat je moeder voor je misschien, je grootmoeder voor je, ziet u waar het zaad van de slang zich erin werkt? Jazeker. En wat heeft het gedaan? Als ongerechtigheid bezocht wordt aan 14 generaties onder de wet, hoe zal ongerechtigheid bezocht worden in deze dag, wanneer het zaad van de rechtvaardige bijna uitgewerkt is? En God zei dat er een tijd zou komen, als hij niet het werk zou bekorten, dat er niets van overgebleven zou zijn. We zijn bij de eindtijd. Ga vanavond op zoek naar de rechtvaardigen. Ga door de steden. Oh, u vindt kerkleden net zo trouw aan de baptisten en de presbyterianen enzovoort als maar kan. Maar ze hebben niet meer met God te maken dan een konijn met sneeuwschoenen. Weten er niets over. Alles wat zij ervan weten. Bent u een christen? Ik ben katholiek. Bent u een christen? Ik ben een baptist. Bent u een christen? Ik ben presbyteriaan. Bent u een christen? Ik ben van Pinksteren. Dat heeft er niets mee te maken. U bent een christen omdat God door zijn genade u heeft gered. En u weet ervan. En iets heeft uw leven veranderd zodat u anders leeft. En u bent een nieuw persoon en schepsel in Christus Jezus. Zeker. Maar ziet u waar het zaad van de slang is? Wat was het zaad van de slang? Overspel. Volgt u het? Overspel met Eva. Wat gebeurde ermee? Wat bracht het voort? Wat is het vanavond? Kijk eens terug, een paar jaar geleden, toen het eerste liedje uitkwam. Jullie ouderen, vroeger waren de liederen onder censuur voordat ze ze op de radio lieten zingen. En de eerste die uitkwam was dat roze meisjes. Roze, laat je mooie knietjes zien en zo allemaal. Lach tegen pa en ma en geef ze allemaal een ha-ha-ha. Dat was de eerste die ze erdoor lieten glippen. Waar denkt u dat die kerel vanavond is die dat lied schreef? Hij is dood. Wat denkt u van Clara Bow, die er als eerste uitkwam en zei... de gevaarlijke bochten en de striptease die duizend zielen naar de hel sturen? Waar denkt u dat ze vanavond is? Ze is al een lange tijd dood. Waar is ze met dat lichaam van haar? Het ligt ginder verkankerd in het stof en de wormen en maden hebben het doorgevreten. En haar ziel ligt ginder voor een rechtvaardige God. Waar is de man die die vrouw nam en die oude smerig uitziende kleren maakte die ze aandeden om ze helemaal aan de ene en de andere kant uit te laten puilen en er niet pasten? Zij, waar deden ze het voor? Waarom draagt u dat soort dingen? Omdat u wilt dat mannen naar u kijken en geen andere manier om het te bewijzen. En weet u dat als u dat doet en een of ander zondaar naar u kijkt, weet u wat er is gebeurd? Bij de oordeelstroon, u zegt broeder Branham, ik ben zo trouw aan mijn man als ik maar kan zijn. U zult schuldig worden bevonden aan overspel. Jezus zei, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al in zijn hart overspel met haar gepleegd. Wanneer die man zich moet verantwoorden voor het plegen van overspel, wie zal dan degene zijn die het heeft veroorzaakt? De manier waarop u zich kleedde en uzelf aanbood. Nu, ik bedoel niet te zeggen dat u zich moet kleden als een of ander, iets uit een antiekkist, maar u kunt er meer als een dame uitzien. En hier uitgekleed naar buiten gaan met uw kleine korte broekjes en een lintje zo eromheen binnen en uw baby met zijn ogen als een sigarettenasbakje, met een sigaret in uw mond over de straat lopen, u doet het voor geen enkel goed doel. U mag dan onschuldig zijn over het feit, maar de duivel gebruikt u als een werktuig, precies zoals hij met Eva deed. Waarom is het een vrouwennatie? Omdat het regelrecht leidt naar de overheersing van het katholicisme. Wat is het vandaag? U hoort ze nooit Jezus noemen. Ave Maria, Maria, moeder van God, heilige Cecilia, allerlei heiligen, dode heiligen. Hier niet zo lang geleden ik was in Mexico verleden jaar. Hier kwam er een arme vrouw aanslepen, haar knieën helemaal versleten op die manier en rauw, huilend en hield haar handen op. En de vader liep ernaast, droeg twee kleine kinderen, hun aan het huilen, moeder zo te lijden, omdat een of andere vrouw die ze een heilige noemen gestorven was. Ze hadden een beeld van haar daarboven op de heuvel. Een of andere minnaar heeft haar omgebracht. En zodra ze zo werd gedood, is ze natuurlijk een heilige. Ze was katholiek, dus zij ging boete doen en ze moest zich 2 mijl over straatkeien heen slepen om boete te doen. Broeder, als er één ding is dat ik moet doen, is Jezus Christus tevergeefs gestorven. Door genade ben ik gered. En niet door mijzelf, maar door de wil van God en door de goedheid van God. Die verslaggevers vroegen me, zeiden, meneer Branham, de kleine dode baby werd tot leven gebracht en een paar dingen daar. 30.000 katholieken, nee, neem me niet kwalijk, het was 20.000, 30.000 was Afrika. 20.000 katholieken ontvingen Christus als persoonlijke redder in 1 keer toen dat gebeurde in Mexico-stad. En die priesters, ze konden niet zeggen, te veel, zou een oproer veroorzaken, stonden te veel aan de kant. Dus zei hij, meneer Branham, gelooft u dat onze heiligen hetzelfde kunnen doen als u? Hun leer kennende, zei ik, natuurlijk, als ze in leven zijn, ziet u, dus je kunt geen katholieke heilige zijn tot je dood bent, weet u? Dus zei hij, oh, je kunt geen heilige zijn tot je dood bent. Ik zei, waar leest u dat? Paulus zei, aan de heiligen te Efeze en aan hen die door God geroepen zijn. Aan de heiligen die in Efeze zijn. Hij las zijn brief. En de heiligen in andere plaatsen, in Galatië en de heiligen in Rome enzovoort. De heiligen, de geheiligden. Hoe zit het daarmee? Hij zei, welnu, we moeten niet aan de hand van de Bijbel discussiëren, maar wij zijn de kerk. En wat de kerk zegt, het kan ons niet schelen wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zei. Zei, wat is uw mening dan over de katholieke kerk? Ik zei, ik wou dat u me dat niet had gevraagd, omdat u het me vroeg, zal ik u de waarheid vertellen. Zei, wel, ik wil dat u me de waarheid vertelt. Ik zei, de hoogste vorm van spiritisme die ik ken. Hij zei, hoe komt u daaraan? Ik zei, alles wat in contact treedt met de doden is een spiritist. Ik zei, als die heilige terugspreekt, dan is hij in de hel, want degenen die het pad zijn overgestoken, mijn Bijbel zei dat hij niet terug kon komen. Dat klopt. En ik zei, als het zo is, als hij een heilige was, is het de duivel die spreekt als een heilige, en is het dus toch niet de heilige? En hij zei, nou wacht eens even, zei, u treedt ook in contact met de doden. Ik zei, waar? Hij zei, Jezus Christus stierf. Ik zei, maar hij is weer opgestaan. Hij is niet dood, maar hij leeft om te bemiddelen en de enige bemiddelaar tussen God en mensen. Ik ben hij die dood was en weer levend is en levend ben voor altijd. Ik heb de sleutels van de dood en de hel. Wie wil, laat hij vrijelijk uit het water des levens komen drinken. Maar dat is onze God. Dat is onze God. En het zaad van de rechtvaardige is zo ongeveer op. Spreek tegen de mensen over deze dingen. Spreek tot de mensen over terugkeren naar de weg van de Bijbel. Spreek tot de mensen over wonderen. Spreek met de mensen daarover. Hun kerk gelooft het niet, dus het zijn bastaardkinderen voor God. De Bijbel zei dat als we geen vervolgingen kunnen verdragen en beproevingen, bespotting en heilige rollers genoemd te worden en zo verder, als u er niet tegen kunt, bent u bastaardkinderen en niet de kinderen van God. De Bijbel zei dat. Noem me heilige roller als u dat wilt. Noem me zoals u wilt. Zolang mijn hart in orde is met God en mijn ervaring met Gods Bijbel overeenkomt, ga ik gewoon verder in dezezelfde richting. Ja, meneer, dat is wat we geloven. Dat is de gemeente van de levende God, die niet door theologie komt. Het komt niet door een of ander door de mens gemaakte intellectuele opvatting. Het komt absoluut door de geopenbare waarheid dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als ik alleen maar een intellectuele opvatting had, omdat de Baptistenkerk of de Methodistenkerk me deze dingen zus en zo leerde, wanneer ik deze Bijbel hoor als de Bijbel, als ik werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, en deze Bijbel heb gelezen en een prediker vertelde me dat er niemand in de Bijbel ooit werd gedoopt dan in de naam van Jezus Christus, en ik het gelezen heb en zag dat dat de waarheid was, dan zou ik zo vlug als ik maar kon het water ingaan. Ja, meneer, als iemand me vertelde dat Jezus Christus een grote heelmeester was en mijn kerk vertelde mij de dagen van wonderen waren voorbij en ik had genezing nodig, dan zou ik zo snel als ik maar kon naar dat altaar rennen om genezen te worden. Dat zou ik zeker. Als ik een prediker was en een vrouwelijke prediker op mijn preekstoel had en ik in die Bijbel las en zag dat een vrouw niet behoorde te prediken, zou ik haar daar weghalen, ook al kostte het me het vel van mijn rug. En vergeet niet, daarachter op de plek waar zuster Wright zit, één avond, dat een vrouw me de deur uit zou gooien omdat ik zoiets deed. Ja, meneer. Ik zei, u komt niet in mijn gemeente met uw oude, toen ze hun jurken droegen of ze zo helemaal tot zover ingekort hadden en dat gek uitziende spul en zowat de helft van hun lichaam bloot. Ik zei, als ze ooit in mijn gemeente komen, zet ik ze er zeker uit. En een of andere kleine oude snikkelfrits hier, ze stierf niet lang daarna en ze vroeg om mij toen ze stervende lag. Ze was een katholiek meisje, liep daarheen en ging zo zitten. Ik keek achterin en ik kreeg haar in het oog, zat hier en ze waren aan het zingen, deed mijn jas uit, liep daarheen, deed hem om haar schouders. Ik zei, mevrouw, als u naar mijn prediking gaat luisteren, wilt u alstublieft dit jasje dragen terwijl u in de gemeente Gods bent? Ziet u? Zeker. Ze ging er stampend uit en perste die kleine lippen op elkaar. Ze ging er gebouw uit. Ze zei, als hij godsdienst heeft, zou ik nog niet willen dat mijn koe dat soort godsdienst heeft. Ik zei, maakt u zich niet bezorgd. Zij zal het niet hebben. Toen we de tent hadden, ze vroegen om mij, toen ze stervende was. Ze had een hartaanval en ze was stervende. Haar man kwam. Hij, kan, kom vlug. En ik was net in de samenkomst. Grote lange jongen stond bij de deur om mij te wachten. En ik reed er zo. Ik stapte in mijn auto en reed erheen. Toen ik erheen ging, ontmoette ik die oude verpleegster daar, die nu nog in Howard Park woont. Ze zei, eerwaarde, het is niet meer nodig om te komen. Dat is ongeveer 20 jaar geleden, misschien ietsjes langer. Zei, ze is al dood. Zei, ze is ongeveer 3 minuten dood. Zei, ze schreeuwde om u zo hard ze kon. Zei, ik heb een boodschap voor u. Zei, welke? Zei, vertel die prediker waar ik dat over zei. Vergeef me alstublieft. Ik ging daarheen om haar te zien, mooie vrouw, en ze had zo erg geleden, ze had kleine sproetjes op haar neus, een knappe vrouw. En de sproetjes zagen eruit alsof ze uitpuilden. En haar ogen waren compleet uit de kassen gepuild, ze waren halverwege weggedraaid, haar darmen en nieren hadden natuurlijk gewerkt, en de stoom kwam dan zo over het hele bed omhoog. En haar man keek me aan, zei, broeder Branham, bid een gebed, omdat ze u wilde zien. Ik zei, nu een gebed voor haar zal niet meer helpen. Zoals de boom overhelt, Zo valt hij, ziet u? Wees niet misleid. God laat zich niet bespotten. Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten. Ziet u waar het is? Nu, wat is er gebeurd? Kijk naar een vrouw die dat zou doen. Kijk naar vrouwen die ginds toen leefden. Het koormeisje, wat was haar dochter? Een flappermeisje. Wat is de dochter van de flappermeisje? Een rock'n'roll tiener. Wat wordt haar dochter? Wat is het? Ziet u het zaad van de rechtvaardigen? Kijk naar uw baptisten. Ga een tijdje terug. Ga terug naar John Smith, uw stichter, uw baptisten. En hij bad voor de ongerechtigheid van de mensen tot hij huilde. En bad voor de mensen tot zijn ogen opgezwollen en dicht waren. En zijn vrouw hem aan tafel zijn ontbijt moest voeren. En u, methodisten, hier met juwelen in uw neus en over uw oren en zien eruit als zadeltuigen voor de duivel en gaan naar buiten in korte broekjes en dergelijke dingen. Toen de oude John Smith, een van de oudsten van de Methodistenkerk, voordat hij stierf op 85-jarige leeftijd, predikte hij een korte prediking, 4 jaar of 4 uur lang. Ze moesten hem dragen en hem op de preekstoel zetten. En hier waren zijn laatste woorden. Hij zei, ik ben zo geschokt door de handelswijze van de Methodistenkerk, zij zelfs de dochters van de Methodistenkerk dragen gouden ringen aan hun vingers. Wat zou hij nu zeggen met korte broekjes aan en in het koor zingen? Gij liep wel goed. Wat is er gebeurd? Gedraagt zich als uw moeder. Dat is het precies. Dat is de reden dat we geen van deze denominaties hieraan willen hebben hangen en hieraan vastgespeld. Wij zijn methodisten, wij zijn baptisten, wij zijn gewoon van Christus. Laat het zo, wees vrij. Nu, ziet u het zaad van de slang? Wat zou zo'n vrouw opgeven? Wat zou dat doen? Wat, ze bleven maar doorgaan. Ze duwden de baptist terug, duwden de methodist terug, duwden de presbyteriaan terug. Wat deden ze? Ze gingen allemaal regelrecht terug, net als hun moeder, de oude prostituee. Daar zijn ze allemaal, doen dezelfde prostitutie. Nou, het maakt geen enkel verschil. Zij zijn ondergedompeld, zij zijn besprenkeld. Zij kwamen deden belijdenis. Ze hebben hun 6 maandelijkse proeftijd gehad. Ze hebben gedurende die tijd niet al te veel gedronken enzovoort. Zij werden goede leden, zij betalen goed. Oh, jongen, dat heeft niets met de vruchten van de geest te maken. De vruchten van de geest is geloof. Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd te geloven. Liefde voor de broeders, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn de dingen, de vruchten van de geest. En wij nemen een mens, nou hij leeft een goed leven in de buurt. Dat deed Esau ook. Esau deed nooit iemand kwaad. En Esau was van de duivel. Maar Jacob, uit dezelfde schoot, was van God. Het zaad van de duivel, het zaad van de vrouw. Het zaad van God kwam erdoor. Nu ziet u, het is allemaal hier naartoe gekomen. Nou, wat is er vandaag in de wereld van overgebleven? Ik ga het heel hard zeggen, dit goed laten doordringen. Dan beginnen we met de opwekking hierna in de volgende samenkomst. Het is tot een toestand gekomen en alstublieft, ik zeg dit niet om heiligschennend te zijn. Ik zeg het niet om gemeen te zijn. Het is tot een punt gekomen, tot een grote religieus stel onwettige bastaardkinderen. Dat is mijn slotopmerking. Dat is precies waar het naartoe is gekomen. U weet dat dat de waarheid is. Het is op een punt gekomen tot het bij een gemeente aansluiten is, een kerkleden, een vorm van godsvrucht hebben en de kracht ervan ontkennen, tot het is gekomen tot een groep religieuze bastaardkinderen. Zo is het precies. Wat blijft er als volgende over? Er hangt een raket ginds. Meerdere. Kobaltbommen en alles meer. Ze wachten gewoon tot dat uur aankomt. En er zal een vernietiging door vuur zijn, zoals er door water geweest is. En vrienden, wat u ook doet, als u een christen bent en u God in uw hart hebt, en u weet dat u van de dood in het leven bent overgegaan, dan zou u de gelukkigste persoon in de hele wereld moeten zijn. Wanneer de Heilige Geest in u, wanneer de Bijbel zegt, Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, de denominaties zeggen, maar wij geloven dat de wonderen voorbij zijn, de Heilige Geest zegt, Amen. Jezus Christus is dezelfde gisteren en voor altijd. Zo zei het. Als de Bijbel heeft gezegd, bekeer u en laat u dopen, ieder van u in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, u zult de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u en uw kinderen, aan de heidenen, allen die veraf zijn, zovelen als de Heer onze God, zovelen als de Heer onze God zal roepen. Zie? Niet zovelen als de methodisten roepen, de baptisten roepen, maar zovelen als de Heere onze God zal roepen, zullen deze Heilige Geest ontvangen en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel heeft gezegd. Wanneer dat u treft, zegt u Amen. De kerk zei, oh, het maakt geen enkel verschil, maar deze Heilige Geest in u zal Amen zeggen op zijn woord. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar het woord dat uit de mond van God uitgaat. Daar hebt u het. Ik wil dat u me één schrift laat zien waar het ooit zei dat een appel de zaak nu aan het rollen bracht. Ik wil dat u me laat zien dat ze appels aten. Ik heb u laten zien waar Kain hetzelfde dacht. En waar zijn zaak nog steeds hetzelfde denkt. Maar de geestelijke openbaring van God bewijst met de Bijbel dat het seksuele omgang was tussen man en vrouw onwettig. Daar komen uw reuzen vandaan, daar komt uw zonde vandaan, daar komt uw verderf vandaan, daar is het vandaan gekomen. Kijk nu, in al dit, kijk, de slang was 2 keer zo slim. Zijn zaad is altijd 2 keer zo slim geweest. En ik zou graag op mijn preekstoel willen klimmen en deze microfoon in mijn hand nemen en mijn voeten bovenop de preekstoel zetten en dit zeggen. En vandaag, waar zijn uw grote intellectuelen, uw voorganger die er gegaan is en heel veel intellectuele kennis heeft gekregen en hij staat op, hij is de voorganger van de grote kerken die er in het land zijn enzovoort. Waar staat het zaad van de slang op de slimme, intelligente plaatsen zoals dat, slimme, sluwe geleerden? Daar is hij, daar ligt hij. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Ziet u? Daar is waar u, dan neemt u een kleine broeder die op de hoek staat, zijn ogen droog houdt en staat daar misschien op een oude gitaar te slaan en zegt, broeder, kom, vind de Heer. Voorganger komt voorbij, zegt, zou mijn gemeente niet? Wel, ik zou niet omgaan, zou me niet door Liddy en Johnny en hun in de buurt van zoiets laten zien. Ga maar, zaad van de duivel, je bent toch al op weg naar uw eeuwige bestemming. Dat klopt. Ik had er een ander woord kunnen zeggen en bastaardkinderen hebben gezegd. En dat is zo ongeveer waar het aan toe is. Want ziet u, niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekt. En allen die tot mij komen, zal ik ten laatste dagen opwekken. Er zal niets verloren gaan. Ik heb het. Ik zal het bewaren. Geen mens kan het doen behalve dit. Alles ligt in hem. U kunt niet zeggen, ik heb 1 ding gedaan. Het is de genade van God die alles deed. Dus niet wat ik gedaan heb. Ik hoefde nooit iets te doen. U evenmin. U hebt nooit 1 ding verdiend. God heeft alles ervan gedaan. U stak nooit uw vinger uit voor 1 deeltje ervan. U hebt niet gezegd, nou, ik kom uit een goed gezin. Ik heb dit gedaan. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. God is degene die het deed. Gods genade. Het spijt me nu. Het is nog niet helemaal 11 uur. Maar ik zal toch gaan sluiten, ziet u? Hoeveelen begrijpen dat de Bijbel over deze dingen spreekt, dat ze de waarheid zijn? U Brenham tabernakel mensen in het bijzonder. Nu, dat is nog maar ongeveer 1/16 van wat wij onderwijzen en geloven. Maar vergeet niet aan uw toehoorders, ik zou dit kunnen zeggen, u mensen die hier niet komen als lid, de manier waarop we dit geloven, dat dit de Bijbel is en de Bijbel Gods waarheid is. En wij geloven dat in het Oude Testament nu, dat ze een manier hadden om te weten wat de waarheid was en wat niet de waarheid was. Nu, we weten allemaal dat ze de geschreven wet hadden. Hoeveelen weten dat? De wet, de geboden, die in de ark waren, enzovoort. Goed, en de wet op de geboden. Zij, gij zult niet overspel plegen. Wie overspel pleegt, wordt gestenigd, ziet u? Dat was het gebod en de wet op het gebod. Nu, de ark zat zo, de geboden waren daar onderin, en de wetten van de geboden zaten in de holten aan de zijkant van de ark. Als een man hier kwam, overspel pleegde, reikten ze hierin en namen wat de wet zei, stenig hem. Ze namen hem meteen mee naar buiten en stenigden hem. Dat was de wet die op het gebod stond. Nu, ze hadden nog 2 manieren om het te weten. Er zijn er altijd 3 ter bevestiging. Ze hadden nog een manier om het te weten. Dat was of door een profeet of een dromer. Hoeveelen weten dat? Als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, ik, de Heer, zal mijzelf aan hem bekendmaken in dromen en tot hem spreken in visioenen. Dat is juist. Nu, hij was een profeteerder. Nu, als er een man kwam die zei, oh, halleluja, ik heb het. Ik profeteer nu in de naam van de Heer. Ik heb de openbaring. Ze lieten dat niet zomaar gaan, zoals u mensen het doen. Ze onderzochten dat eerst bij God. Nu, op Aarons borstplaat hadden ze wat ze de Urim Tummim noemden. Hoeveelen hebben ooit dat woord gehoord? Wat was het? Waren de 12 stenen, 6 aan elke zijde, van de 12 aartsvaders, Jaspis, Juda, enzovoort, en zo verder, de 12 stenen. En toen namen ze deze profeet of dromer, en hingen ze dit borstplaat op, en ze lieten hem daar staan, en ze zeiden, profeteer nu en vertel uw profetie. De Heere sprak tot mij en zei zo en zo. Hoe echt het ook leek, het klonk misschien alsof het gewoon helemaal de waarheid is, maar als die lichten niet samenkwamen en er een regenboogkleur over vormden, de Urim Tummim, die lichten die samenvloeiden, het bovennatuurlijk in werking en het bevestigen, ziet u, God heeft altijd zijn woord bevestigd, ziet u, en die bovennatuurlijke lichten flikkerden daar niet op, dan kan het me niet schelen hoe echt het leek, het was verkeerd. Als een dromer zei, ik droomde een droom. En deze droom zei dat Israël moet optrekken en naar een zekere plaats moet gaan, omdat de Syriërs aan deze kant zullen komen om het te bestormen. Ze brachten die dromer daarheen. Hij vertelde zijn droom. Als die lichten daar niet overheen flikkerden, was hij verkeerd. Ongeacht hoe, al hadden de Syriërs zich daarginds al in de strijd begeven, hij was fout. Nee, meneer. Het moest absoluut bewezen worden door de Urim Tummim. Nu, iedereen weet dat het oude priesterschap verdwenen is en dat de Urim Tummim daarmee verdween. Dat weten we, niet waar? En het nieuwe priesterschap was er gekomen. Wat hebben we vandaag, een Urim Tummim? Ja, meneer. Gods woord. Ja, meneer. Dit is het. Als een mens enige openbaring heeft, of iets spreekt, of een leer heeft, die niet volgens en in overeenstemming is met deze Bijbel door de hele schrift heen, is hij fout. Het kan me niet schelen van welke denominatie hij is, hoe goed hij is, hoe slim hij is, hoe goed opgeleid hij is fout. En wanneer een mens u deze dingen vertelt, die we nu hier in de gemeente hebben onderwezen, en u vertelt dat als u besprenkeld bent dat het goed is, heeft hij u een leugen verteld. Dat zal niet oplichten op de Urim Tummim. Wanneer hij u vertelt dat begieten goed is, heeft hij u een leugen verteld. Vertelt hij u dat gedoopt zijn in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest goed is, heeft hij u een leugen verteld. Vertelt hij u de dagen van wonderen zijn voorbij, dan heeft hij u een leugen verteld. Als hij u vertelt dat het goed is dat vrouwen prediken, heeft hij u een leugen verteld. Als hij u vertelt dat het goed is dat u doorgaat en trouw blijft aan uw denominatie, heeft hij u een leugen verteld. Zal niet oplichten op de Urim Tummim. En tientallen dingen die er gekomen zijn in die oude moederhoer en daar gekomen zijn, en daarom blijven wij weg van de denominatie. We houden van onze broeders en zusters daar in die denominaties. Maar ga mij niet zeggen, ik ben een methodist, dat u een christen maakt. U bent een christen omdat u geboren bent uit de geest van God. U hoeft geen methodist of baptist te zijn. U hoeft geen van beide te zijn. U moet slechts uit de geest van God geboren zijn. Gelooft u het? Op deze basis, als er hier iemand is die mee wil werken en in de gemeenschap van deze aanbidding wil komen en wil ondergedompeld wil worden, gedoopt in de naam van Jezus Christus, hier is het bad. Ze zullen zo meteen gaan dopen. Als er iemand hier is, wie ook die wil komen, van waar ook, hier zijn we. Jawel, nu, we hebben geen lidmaatschap, u komt gewoon naar deze gemeente. Wij geloven dat Christus in de Methodistenkerk is, de Baptistenkerk, de Presbyteriaanse kerk. Hij heeft leden in elk van hen. En wat er vandaag ontbreekt, het is valse profetie, die dingen verkondigen, de leer van die kerken, die absoluut in tegenspraak is met de Bijbel. Nu, als iemand het mij zo duidelijk maakte, zou ik zeker, ik geloof dat er genoeg van Gods geest in mij is om de Bijbel te onderzoeken en het in orde te gaan maken. Als ik gewoon naar voren kwam en de prediker de hand schudde en mijn naam in het boek zette en nog steeds haat en boosheid in mijn hart had en nog steeds afgunst en onenigheid had en nog steeds niet geloofde dat Jezus Christus de grote geneesheer is en zo meer, dan zou ik me heel vlug met God in orde maken. Ik geloof zeker dat ik dat zou doen. Ik zou er zo eerlijk over zijn. Ik zou het in orde gaan maken met God. Als ik gewoon vasthield omdat ik een baptist of een methodist was, zou ik komen en het christendom in mijn hart halen. Ik zou het doen. Ja, meneer. Nu, denk aan de komende opwekking die, zo de Heere wil, aanstaande woensdagavond zal beginnen. Het is op deze basis. Luister, vrienden. Er is een waarachtige en levende God. Dat is juist. Jezus Christus is de Zoon van God. De Heilige Geest is vandaag in de gemeente. Nu, als ik alleen maar iemand had die me dat vertelde, zou ik het recht hebben om te betwijfelen. Maar luister. Eén dag, toen ik nog een kleine jongen was, stond ik onder een boom. Ik zag hem. Ik hoorde hem. Hij vertelde me, zij blijf weg van die smerige vrouwen. Blijf weg van de sigaretten. Blijf weg van vloeken, drinken en al deze dingen. Ik heb een werk voor je te doen als je ouder wordt. Ik weet dat hij een werkelijke, levende God is, die overeenstemt met zijn woord. Toen ik wat ouder werd, hoe dat hij mij ontmoette, hoe dat hij tot mij sprak. Hoe ik hem daar ginds heb gezien als de brandende struik en dat vuur dat daar ginds ronddraaide. Hoe ik hem heb zien spreken en precies vertellen wat plaats zou vinden. En elke keer is het zo perfect als het kan zijn, gewoon perfect op die manier. Dezelfde die zo die volmaakte dingen zegt, is dezelfde die mij inspireert deze Bijbel te onderwijzen, precies zoals ik het onderwijs. Dat is juist. Dus het komt van God. Voor mij is het God almachtig en is Hij dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Jezus zei, ik kom van de Vader en ik ga naar de Vader. Toen Hij kwam, toen Hij God was in de woestijn, was Hij een brandend licht. En hoeveelen weten dat? Hij was een brandend licht, vuurkolom. En Hij kwam hier op aarde En hij zei, ik kom van de Vader en ik kom van God en ik ga terug naar God. Toen hij stierf, begraven werd, weer opstond en Paulus hem op zijn weg naar Damascus weer ontmoette, wat was hij? Nog steeds een vuurkolom. Ja, meneer. Wat deed hij toen hij hier op aarde was? Wat deed hij toen hij Paulus ontmoette? Hoe zond hij hem? Hij zond hem naar een profeet, die hem vertelde hoe hij gedoopt moest worden, hem vertelde wat hij moest doen, legde zijn handen op hem en genas hem, vertelde hem dat hij een visioen had gezien. Diezelfde Jezus is hier vandaag en doet dezelfde dingen en nog steeds dezelfde vuurkolom. Leert hetzelfde en bevestigt het door zijn woord en door tekenen en wonderen. Ik ben zo blij een christen te zijn. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik ben blij dat u een christen bent. En u de tabernakel hier. Ik heb u verteld dat we de naam hiervan zullen veranderen. Het is niet juist dat het Branham tabernakel is. Dat is maar een mens, ziet u. We gaan de naam ervan veranderen, er een andere naam van maken. We komen daar later op. Ik wil gewoon dat het een gemeente van de levende God is. Ik wil het niet als Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinksteren. Al deze mensen heb ik lief met heel mijn hart. Ik weet niet wie is. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik moet gewoon het woord prediken. Ik werp het net uit en haal het binnen. Er zijn kikkers en er zijn waterspinnen. En er zijn slangen en er is ook wat vis. Dat is aan God om dat te beslissen. Ik trek gewoon het net, predik gewoon het woord en trek het op en zeg, hier zijn ze, heren, overal om het altaar. U kent de uwen, u hebt ze sinds de grondlegging gekend. Ik weet niet wie is, u wel, dus het is aan u, heren. Dat is het beste wat ik kan doen. Ik zal hierheen gaan en ergens anders nu het net uitwerpen en een andere groep binnenhalen. Dat is alles wat ik kan doen, goed. Oh, ik voel om verder te reizen. Ik voel hem verder te reizen. Mijn hemelse huis is blinkend en schoon. En ik voel hem verder te reizen. Vergeet nu niet, voor wie een afspraak wil, bel dan even naar meneer Mercier hier, Butler 21519. We zouden u graag willen zien. Als uw geliefden komen, moet snel weg tijdens de opwekking. Nu, ik ga vanaf vanavond mij terugtrekken en zal nu voor 2 dagen weg zijn, op mijzelf. Ik ga er gewoon in en ga aan het studeren, op deze manier. Heren, u bent dicht bij me. Ik weet dat u hier bent. Uw woord zei dat u hen zult naderen die tot u naderen. Ik blijf bidden en uitzien tot ik die vuurkolom zie beginnen te bewegen. Ik weet dat het dan klaar is. Dan loop ik naar binnen, naar het podium, voor de genezingsdienst om te bidden en om te doen wat ik kan om de zieken en aangevochtenen te helpen. We waarderen nu al uw vriendelijkheid en als u komt, kom dan gelovend en we verwachten een geweldige samenkomst te zullen hebben. Ik wil zeggen dat broeder Jeffries, is hij hier vanavond? We willen broeder Jeffries en zijn werk waarderen. Ik neem aan dat hij terug naar de eilanden is gegaan enzovoort. Blij om broeder en zuster Wright te zien en velen van u mensen hier. En ik zag advocaat Robertson hier een poosje geleden binnenkomen. Ik wilde hem complimenteren over zijn boodschap die hij onlangs had. Niemand zei ooit wie het was. Dat was jammer. Hij had een hele goede boodschap over profetie. Zoiets als ik vanavond heb gepredikt. En dus, dan was er vanmorgen of gisteravond nog een prediker hier. Broeder Smith, van de Methodistenkerk of van de Church of God hier. Ik weet niet of hij er vanavond is of niet. Als u ooit in deze preekstoel staat en die kant op uitkijkt, is het een beetje moeilijk om te zien. Het is vlak, ziet u, en u kunt het niet zien. Als u hier bent, broeder Smith, wij waarderen u. En is dit niet, die hier zit, deze kleine broeder uit Georgia, hierachter die bij broeder Collins zit? Blij u hier vanavond weer te zien, broeder. En de rest van u, ieder van u, wie u ook bent. Ik geloof dat dit de zuster en broeder hier zijn die er die keer heen gingen en voor het meisje baden hier. Een dokter die hier aan de kant zit. De Heer zegen u, dokter. Nu, voelt u zich alstublieft niet geërgerd over mij, uw predikers en broers, vanwege de manier waarop ik hier zo strikt op gehamerd heb, hoe hard ik maar kon. Dit is onze tabernakel, dit is waar we voor staan en we willen het precies op dat woord leggen en ze ermee schudden. Als u dan ooit uit de pas loopt, komen we terug en zeggen we, u wist wel beter. Hier staat het op de band, ziet u? Daar hebt u het, hier is het op de band. We hebben er een heleboel meer dat erop zou moeten gaan, Leo. Maar u hebt zoveel, blijf daar precies bij en na een poosje krijgen we wel de rest ervan. Zoals de man die watermeloen at, zei dat was erg lekker. Maar er is wat meer van. Dus wij hebben er nog een heleboel meer van dat komt. De Heere zegen u heel goed nu. Terwijl we nu een doopdienst gaan houden. Klopt dat, broeder Neville? Is er hier iemand om gedoopt te worden op dit ogenblik? Het maakt ons niet uit wie u bent. We zijn hier om te dopen. Steek uw hand op, degene die gedoopt zouden worden. Iemand, ik geloof dat het hier is een dame. En was er nog iemand? Nu, we hebben hier kleding voor zowel mannen als vrouwen. Nu, we zeggen niet verlaat de Baptistenkerk. Verlaat de Methodistenkerk, zeggen we niet. Gaat u regelrecht terug naar uw gemeente. Maar als u niet gedoopt bent, volgens de schrift, in de naam van de Heer Jezus, niet in de naam van Jezus alleen nu, in de naam van de Heere Jezus Christus. Dat is de schrift. Dan bent u verkeerd gedoopt. Ik wil geen moeilijkheden hebben wanneer ik bij de rivier kom. Ik wil alles zo duidelijk als ik maar weet hoe, wanneer ik dit kaartje vasthoud, ziet u, omdat ik op dat moment aan boord wil komen. Ik raad u aan hetzelfde te doen. Keer terug naar uw gemeente. Dat is aan u, tussen u en God. Dat is alles wat ik u kan zeggen. Maar niemand in de schrift werd ooit op enig andere manier gedoopt dan de naam van de Heer Jezus Christus. En degenen die waren gedoopt, werden bevolen door Paulus, die zei, als een engel iets anders predikte, laat hem vervloekt zijn, had hun bevolen om opnieuw gedoopt te komen worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is juist. En hij deed het. En wat hij deed, heeft hij ons opgedragen. Dat wat wij zullen doen, zo God het wil. Wij geloven in voetwassing. Wij geloven in avondmaal. Wij geloven in de tweede komst van Christus. Het zichtbare lichamelijke lichaam van de Heer. Niet geest, maar het lichamelijke lichaam van de Heer Jezus, die terugkomt in heerlijkheid. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, om een lichaam te ontvangen. Niet oud en gerimpeld, zoals we het graf ingaan, maar een nieuwe, in de volle bloei van de jeugdigheid, om voor altijd te leven. Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, absoluut. Wij geloven dat er maar één vorm van eeuwig leven is, en dat is het leven dat u van Christus Jezus ontvangt. Zo is het precies. Daarom geloven we niet in een eeuwige straf. Wij geloven in een hel, vuur en zwavelbrandende, maar we geloven niet dat het voor altijd brandt. Zo ja, heeft u eeuwig leven. Er is maar één eeuwig leven, dat komt van God, en dat is juist. U brandt misschien wel 1 miljoen jaar, 10 miljoen jaar, ik weet het niet. Maar u kunt geen eeuwig leven hebben. U kunt niet voor altijd branden. U kunt voor altijd branden, maar niet eeuwig. Ziet u, er is een verschil tussen eeuwig en voor altijd. Voor altijd is voor altijd en voor altijd een voegwoord. Betekent een tijdspanne. Maar eeuwig, u heeft geen eeuwige straf. U heeft eeuwige leven, want er is maar één vorm van eeuwige leven. En hij die eeuwige leven heeft, leeft en is door God gezegend voor altijd. Maar de ziel die zondigt, die ziel zal wat? Juist. Dan heeft het geen eeuwig leven, zeker. Het heeft zijn straf, maar geen eeuwig leven. Dus ziet u, er zijn nog vele dingen om onderwezen te worden. We komen er later op. De Heere zegene u. Laten we nu dit goede oude lied zingen terwijl onze zuster daarin gaat. Ik geloof dat deze dame hier... Rosella, is dat uw moeder? Wel, zegen uw hart. Blij om u te zien, zuster, dat u dat doet. Dat is erg fijn. Rosella, Griffin, een van de fijnste kleine vrienden die we hebben gehad. Zij is een jonge vrouw die een alcoholiste was. Voor sommigen van u mensen die hier misschien onbekend zijn. Rosella geeft er niet om dat ik dat zeg. Toen zij op het podium kwam daarbij, waar, hier in Indiana, als u ooit een wrak hebt gezien, was zij er wel een verstokte alcoholist, waar 4 grote dokters van Chicago zeiden dat ze de anonieme alcoholisten en alles meer haar hadden opgegeven. Maar één avond, toen ze in de samenkomst kwam, ontvouwde de Heilige Geest haar leven en vertelde het haar daar. Dat maakte het vast. Kijk naar haar nu. Ik denk 30 en nog wat jaar oud, zou voor 18 door kunnen gaan. Lieflijke jonge vrouw, raakte sindsdien geen whisky meer aan, geen verlangen er meer naar. Leeft voor Christus, gaat rond in de straat en overal, getuigt voor de glorie van God aan zondaars, aan alcoholisten, in kroegenbeurten en alles meer, door Chicago, iets voor de Heer aan het doen. Ze werd gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En haar moeder komt vanavond om hetzelfde te doen. Als een God haar kon genezen, als Jezus haar kon genezen. Wat u ook doet in woord of in daad, doe het alles in de naam van... Dat is wat de Bijbel zei, juist. Goed, nu zullen we de doopdienst houden. We doen het licht even een paar minuten uit terwijl we ons klaarmaken voor de dienst om te dopen. En dan verwachten we een goede tijd in de Heer. Gaat u de doopdienst vanavond doen? Goed, u kunt u maar beter klaarmaken. En ik zal beginnen. Ik zal de liederen en dergelijke leiden terwijl we dan doorgaan. Terwijl ze zich... Doopkleding, Doc, snel even. Goed, laten we gewoon zingen. Eén van deze goede oude... En tot we dat doen, als we weggaan, wat moeten we doen? Neem de naam van Jezus met ons mede. Val ootmoedig aan zijn voeten. Koning der koningen, in de hemel zullen we hem kronen. Wanneer onze reis voleindigd is. Goed, ga staan. Neem de naam van Jezus mede, kind van kommer en van smart. Het zal u vreugd en troost geven. Ik zeg u wat we zullen doen. Draai u om en schud handen met iemand daar en zeg, hoe gaat het met u, broeder? Ik ben zo blij om met u in de dienst te zijn. Dierbare naam, o hoe zoet. En hemels vreugd. Dierbare naam, dierbare naam.